Wij waren terecht in het Nieuwe Testament omdat wij daar ook enige dromen vinden. Merkwaardige wijze, wij vonden in Genesis, het eerste boek van het Oude Testament, enige dromen, bij wijze van spreken, uitgevonden door Jozef. Maar goed, bij wijze van spreken. En in het eerste boek van het Nieuwe Testament in Matteüs vinden we weer dromen en opnieuw van een Jozef. Kan toch moeilijk toeval wezen, denk ik wel eens. Zelfs 4 keer achtereen in de eerste hoofdstukken van Matteüs. Dat wil zeggen in Matteüs 1 en 2. Daarna vinden we nog een droom in Matteüs 2, maar nu niet van door Jozef, maar door enige wijzen, wat tamelijk voor de hand liggend is. Maar misschien hebben we het daar nog over. En daarna nog één merkwaardige in Matteüs 27, door de vrouw van Pilatus. Maar in Matteüs 1 worden we via de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus Christus geconfronteerd weer met het verschijnsel van dromen. En ik heb u voorgehouden dat we niet teleurgesteld worden, namelijk de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd nadat eerst een lange introductie betrekking had op het koningschap en op de troon. Maar als het een keer zover is, staat er in vers 21, en zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En het lijkt mij dat je met die uitdrukking, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, toch niet terecht bent bij het koningschap, ondanks de lange introductie, wijzend op koningschap. Maar in plaats daarvan zijn wij terecht bij het priesterschap, lijkt mij, van de Heer Jezus. Want van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek staat dat hij verzoening zou doen voor de zonden zijns volks, of voor de zonden des volks. Maar daarna staat erachter dat wij dat volk zijn. Wij als gelovigen, indien wij deze belijdenis der hoop tot het einde toe vasthouden, of wat er maar staat, hè, in Hebreeën 2 en in Hebreeën 3 is dat. En dat is de aardigheid in met name het Matteüs-evangelie, en uiteindelijk bij alle vier de evangelisten, dat weliswaar aan één kant sprake is van een betrekkelijk Joodse, maar in ieder geval oud-testamentische verwachting van een messiaanse koning, als ik het zo zeggen mag. Een koning is altijd messiaans trouwens, want een koning is een gezalfde en een gezalfde is een koning. Dus vooruit maar weer, hè. En dus messiaans, want gezalfde betekent dat. Maar in plaats van dat wij met de openbaring dan wel vestiging van dat koningschap of koninkrijk geconfronteerd worden, worden wij verwezen naar heel iets anders. Dat wil zeggen, enerzijds met het idee dat het koninkrijk van het Joodse volk zal worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. Matteüs 21, dat is tegen het eind van het boek uiteraard, maar hier in het begin van het boek zien wij het al, want in plaats dat er staat en hij zal zitten op de troon van zijn vader David en zijn koninkrijk zal geen einde nemen, staat er, hij zal heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken, redden gewoon, hij zal zijn volk redden of zalig maken van hun zonden, want zo wordt de naam Jezus vertaald, namelijk hij is redding. Of Jehovah is redding, want hij is in de praktijk hetzelfde als Jehovah. Het is toch wel aardig in het Hebreeuws, dat soort dingen. Hè? Jehovah is redding, of hij is redding, of zaligheid, dat kan ook. En dus hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde, maar dat is wat de hoge priester na zijn opstanding en op grond daarvan zou doen voor zijn volk. Begrijp je me goed? Het gaat hierbij dan niet eens over zijn kruisiging, maar het gaat over wat hij zou doen, niet na zijn geboorte, maar na zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen, na zijn opstanding uit de dood, en die wordt in Matteüs 19 aangeduid als wedergeboorte. Zie? Want na zijn geboorte was hij geen priester, zegt Hebreeën 7, en de hele brief eigenlijk, en pas na en op grond van zijn opstanding werd hij tot priester gesteld, maar niet naar de ordening van Aaron, want dat was sowieso onmogelijk, daarvoor had hij uit Levi geboren moeten zijn. Maar naar de ordening van Melchizedek, en hij zal daarin verzoening doen voor de zonden des volks. Wat het betekent ga ik niet uitleggen, want dat beschouw ik als te ver buiten het onderwerp. Maar waar het maar om gaat, is dat de uiteenzetting vanaf vers 1 wijzend op zijn troon en koningschap in plaats daarvan terechtkomt bij wat anders. En meer specifiek bij zijn hoge priesterschap, en dat is de Heer ook in de praktijk in onze tegenwoordige tijd, namelijk sinds zijn opstanding. Kortom, het gaat over onze tegenwoordige bedeling dan, dus. En dat is ook in het algemeen de strekking van de droom, die immers op een of andere wijze van doen heeft met het werk, het tegenwoordige werk van Christus, namelijk sinds zijn opstanding en in afwachting van zijn wederkomst. Daarna werd in hoofdstuk 1 nog gezegd, dit is gebeurd opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet, zeggende, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, het welk is overgezet zijn God met ons. En u weet wat ik altijd zeg bij dat soort teksten, als er staat, dit is geschied opdat vervuld zal worden, dan weten we dat het nooit meteen de uiteindelijke vervulling is van die profetie. Dat wil zeggen, het sluit er wel op aan, maar het is er niet de laatste en grote toepassing van. En zo is het hier ook. Want er was aangekondigd in Jesaja 7 dat een maagd zou zwanger worden en een zoon baren. Maar daar staat dat het een teken zou zijn. Waarna de correcte vraag is, maar waar is de geboorte van de Heer Jezus uit de maagd dan een teken van? Wat beeldt het uit? Het is ook letterlijk waar, maar wat beeldt het uit? En het antwoord is, het is de uitbeelding van de geboorte van een mannelijke zoon, namelijk de gemeente uit de vrouw die geen gemeenschap heeft of had met de man. Namelijk de 10 stammen van Israël. Moeilijker is die niet. En omdat men die laatste waarheid niet kent, komt men uit de eerste ook niet dat de geboorte van de Heer Jezus in zichzelf een teken is. Zie? Niet maar een wonder, dat is het. Maar het gaat erom dat het een of andere betekenis moet hebben. En de betekenis ervan is de geboorte van de gemeente als mannelijke zoon uit een vrouw die de man niet had. Dat laatste staat er weliswaar niet bij in Openbaring 12, maar de rest wel. Een vrouw, en zij baarde een mannelijke zoon die in het visioen werd weggerukt tot God en daarmee zelfs tot de troon van God. En het moet duidelijk zijn in Openbaring 12 dat daar sprake is van een beeld van de geboorte en uiteindelijk opname van de gemeente. Dat kun je wel niet willen accepteren, maar ik zeg altijd, de enige reden waarom men dat niet wil accepteren is omdat men de gemeente niet wil accepteren als een man. Omdat men de gemeente heeft leren kennen abusieflijk als één vrouw en meer specifiek als één bruid. Hetgeen ook noodlottig is. Want als dat zo zou zijn, dan zou het betekenen dat aangezien de gemeente de bruid is, de gemeente dus leeft vooralsnog buiten de gemeenschap met Christus. Want u weet, seks voor het huwelijk, gemeenschap voor het huwelijk, gemeenschap voor het huwelijk, dat is in evangelische kring, zoals u weet, streng verboden. Ja, hè? Broeder, ik ben te oud om me daar zorgen over te maken, dus waarom zou ik het niet lakoniek zeggen? Hè? Dus vooruit maar weer. Maar als men de gemeente ziet als bruid, dan is dat de ontkenning van de gemeenschap die wij met de Heer hebben. En met de inwoning van Christus in ons, want dat is gemeenschap. Daarom, het is ook een onbijbelse leer, maar het zou niet zo erg zijn als het niet die consequentie had. De ontkenning van de gemeenschap met de Heer en daarna het terzijde stellen daardoor van bepaalde profetieën die wel degelijk over de gemeente handelen. Zoals die uit Openbaring 12. En bovendien begrijp ik dit teken dan ook niet, want er werd geen meisje geboren, maar een mannelijke zoon. Wat men daarnaast overigens doet, dan met schriftplaatsen waar staat dat wij als gemeente geroepen zijn tot zoonstelling, tevoren verordineerd tot aanstelling als zonen, dat weet ik niet, maar het wordt toch wat lastig om de bruid tot zoon te stellen, lijkt mij. Zeg ik wat raars? Nee, toch? Ik ging alleen wat snel door het onderwerp heen, maar sommige onderwerpen zijn heel snel, heel fundamenteel even te noemen, is klaar. En dat is voldoende om je huiswerk over te doen. Dat moet dan toch eventueel, Want u moet die dingen natuurlijk toch niet aannemen omdat ik ze nou een keer zeg of zo, hè? Bovendien zijn er meer die het anders leren, dus vooruit. Maar terug naar dit schriftgedeelte. Wij komen dan terecht, want dit was de eerste droom. Daarna komen wij terecht in hoofdstuk 2. Bij de wijzen uit het oosten. Op welke wijze de wijzen uit het oosten kwamen, ik weet het niet. We hebben het daar vorige keer over gehad, maar toen mislukte dus de recording, heet dat. De opname. Of in opname altijd een raar woord als ik achter die lessenaar sta. Dat kan ik eigenlijk niet gebruiken dan, hè. Nou goed. Ik zeg ook, als toen liep ik van de band, maar het is lang geleden dat ik een band gebruikte. Vooruit maar weer. Maar in Matthäus 3 vinden we die wijzen die zijn ster hebben gezien in het oosten en zijn gekomen naar Jeruzalem om de geboren koning der Joden te aanbidden. En ze komen terecht bij de man die officieel de titel draagt, de koning der Joden, maar dat was Herodes. En daar werd informatie ingewonnen. Als die geboren is, waar is hij dan geboren? En toen werd er gezegd in Bethlehem. Dus geloven de Joden nu niet meer dat de strekking van Micha 5 vers 1 is dat de Messias in Bethlehem zal geboren worden. Want dat betekent dat er een argument is voor dat Jezus van Nazareth, die immers volgens de Bijbel in Bethlehem geboren is, de Messias zou zijn. En dus ontkent men dat nu ook, hè? Dat is met zoveel dingen zo. Maar goed, te Bethlehem in Judea, want al zo is geschreven door de profeet, let op de uitspraken, hè, steeds de verwijzing naar het Oude Testament, oud-testamentische profetie. Al zo is gesproken, gij Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal, en zo verder. En daar werd de Heer Jezus dus ook inderdaad geboren. Maar daarna staat er, toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide, reist heen, want volgens ons moet hij in Bethlehem geboren zijn. Reist heen en onderzoek naastelijk naar dat kind. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik het vermoorde. Dat staat er wel niet, maar ja. Politieke taal is wel wat vaker wat gezwollen, laten we het zo zeggen dan, hè? Eufemistisch dan, vooruit. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd en ziet de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven waar het kindeke was. Ik vind het prachtig, maar dat heb ik u dus ook vorige keer gezegd. Betekent dat de ster dus geen astronomisch verschijnsel was, want sterren in astronomische betekenis van de term staan niet boven een plaats waar iemand geboren wordt. Die staan op een vaste plek, min of meer, en bovendien een tevoren te berekenen plek aan de hemel, enzovoort. Die gaan niet mensen voor op een weg ergens naartoe. Toen zei iemand, ja, maar hier wel, dus dat is een wonder dan. Zeg ik, ja, dat was het ook. Maar als het zo'n ster is die gewoon mensen voorgaat ergens naartoe, dan is het niet meer een ster in astronomische betekenis, al zou het dat misschien daarvoor wel geweest zijn, maar nu niet meer. Dus het is geen astronomisch verschijnsel, hetgeen betekent dat de ster van Bethlehem dus gewoon een UFO is, een vliegende schotel, een UFO, een niet geïdentificeerd vliegend object. En toen zei ik, maar dat geldt eigenlijk voor alle sterren, want je kan ze wel een naam geven en hun banen berekenen, maar daarom weet je nog niet wat het is. Nee, het zijn theorieën. Rekenmodellen, moet je navragen aan iemand die ervoor doorgeleerd heeft. Hè? Dat zijn rekenmodellen, maar ook al klopt het rekenmodel en al kun je alles berekenen en zelfs voorspellen, wil het nog niet zeggen dat het waar is. Dat is de ordinaire logica. Als u dat niet begrijpt, dan jammer dan, dan ga ik er ook niet verder op in. Maar zo is dat nou eenmaal. En dat is niet arrogant voor mij, maar zo is dat nou eenmaal. Dat zijn de wetten van die logica, zo werkt het. Hè? En dus weten wij van de sterren en als zodanig weten wij niks. Nou ja, we kunnen uitrekenen hoe het licht van een ster is samengesteld, welke kleuren erin zitten en eventueel de roodverschuivingen in spectrum en dat soort dingen meer. En daar een theorie aan verbinden. Maar het schiet niks op, je weet nog niks. En dan kijk je door een grote telescoop, 200 keer vergroten, is dat wat? 200 keer, dat vind ik wat, hè? Dan kun je in Nederland niet, want dan zie je niks meer. Dat is de lucht te vochtig voor. Boven Nederland. Maar goed, heb je wel eens door een sterrenkijker gekeken die 200 keer vergroot? Je ziet niks. Alleen maar vaag. Je krijgt niks meer scherp. Enzovoorts. Nou goed, anders kom je maar eens langs. Ik hoop het niet, want... als je in Nederland 40 keer kunt vergroten, ben je een heel end. En als je heel goed weer hebt, dan is stervenskoud buiten trouwens. En alle vocht uit de lucht is weggevroren. Dan wil je wel wat meer kunnen doen. Maar dan moet je stil blijven staan. Want als je stamp op de grond geeft, moet je 5 minuten wachten voor je sterrenkijker uitgetrild is om weer een scherp beeld te krijgen. Ik bedoel, het is niet te doen. En wat zie je dus? Altijd nog stipjes. Nou, dat is interessant. Stipjes. Witte puntjes of blauwe puntjes, maar wit, hoofdzakelijk wit. Goed. Niet geïdentificeerd vliegend object. Dat was het en die ging hem voor. Een verschijnsel aan de hemel, maar het kan ook zijn een verschijnsel aan de lucht, wat hetzelfde is, taalkundig in elk geval. En die ging hem voor en stond boven de plaats waar het kindje was. Dat wil zeggen, er was een licht geplaatst van godswegen aan de hemel en die leidde hen, ging hem voor op die weg. Dat is het dan. En begrijp je me goed, de ouden, ik bedoel de klassieken van 2000 jaar geleden en verder, die maakten heus geen onderscheid tussen astronomische verschijnselen en meteorologische verschijnselen. Het is immers allemaal de hemel, zodra het een halve meter boven het aardoppervlak is. En blijven dus altijd hemellichamen. Pas wij hebben een verschil gemaakt, volgens onze theorie. Dampkring met zijn verschillende lagen, stratosfeer en weet je veel wat allemaal, hè. Maar dat zijn dingen die in de Bijbel geen rol van enige betekenis spelen. Nou goed, dan gaan we weer verder. Daar staat er, zij vonden het huis. In dat huis vonden zij het kindje met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aanbeden, zodat je maar ziet dat het wijzend waren. En als wij wijs zijn, doen wij precies hetzelfde. Toch? Meer weten we niet, er staat alleen, ze deden hun schatten open en brachten hem goud, wierook en mirre. Daar hebben we aan te danken dat men veronderstelt dat het dus 3 wijzen waren. En omdat ze rijk waren, heeft men er meteen maar koningen van gemaakt. 3 koningen, maar de Bijbel leert alleen maar over wijzen en niet over koningen. En leert inderdaad over goud, wierook en mirre. Maar dat wil niet zeggen dat de een goud gaf en de ander wierook, en dat er dus nog een derde geweest moet zijn om mirre te geven. Laat staan dat die ene vierde er ook nog geweest zou zijn van die legende, weet u wel? Ja, ze hebben Balthazar. Als ze Rooms-Katholiek zijn, hebben ze namen, ja. Maar als u mij vraagt, waren de wijzen niet Rooms-Katholiek en het waren er ook geen 4 of 3, zodat de vraag is, hoeveel waren het dan wel, denken wij? 2 zeker, dat denk ik. Niet dat het dan waar is, maar... Het is een rekenmodel. Ik verwacht het. Ik denk niet dat het een hele horde was. Dus ik denk dan dat het er 2 waren, omdat ze de uitbeelding zijn van de gemeente. Degenen die tot de Heer komen voordat hij koning wordt. Heb je dat? Ze verwachten hem als koning, hij is het nog niet, maar terwijl hij het nog lang niet is, komen ze tot hem en aanbidden hem. Daar herkent u toch uzelf hopelijk wel in? Dat is de gemeente. Wij wachten op dat hij koning, wij kennen hem, wij wachten op dat hij koning wordt en we geven hem nu al koninklijke eer. Noem nog zo'n voorbeeld uit de Bijbel. Die is makkelijk. Nee, die lui in die grot. Ja. Bij David. Adullam. Degene die David al erkenden als koning. Hij was ook van Gods wegen reeds tot koning gezalfd. Gesteld dus. En dus feitelijk een Messias. Als je het in het Hebreeuws zegt, klopt het meteen. Hè? Hij was al gezalfd namelijk. Dus hij was al Messias. Gezalfd namelijk. Alleen hij zat nog niet op de troon. Want Saul... regeerde nog. Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. Die regeert nog steeds in Israël, onder het Jodendom. De laatste met name genoemde Bijbelse orthodoxe Jood was Saulus van Tarsus. Saul dus, klopt precies. Saul, uit dezelfde stam, Benjamin. Maar onder de Joden heerst nog steeds de wet. En dat moet eerst voorbij. En dan pas zal Christus, de Heer Jezus Christus, uit de stam van Juda dus koning worden. En dus Saul moest eerst dood. En daarna pas zou David het koningschap aanvaarden. Maar het is een kwestie van tijd, want het gaat wis en waarachtig wel gebeuren. Maar wij hoeven niet te wachten op de troonsbestijging van de Heer Jezus Christus. Ik ken trouwens een Jood. Die, althans, hij beweert dat hij Jood is, maar dat is met alle Joden zo, hè? Ja. Toch of niet? Hoe weet je of iemand een Jood is? Als hij het zelf zegt. Eerder niet. Goed, maar ik ken trouwens een Jood. Die wacht daar inderdaad ook mee, zegt hij, wacht op de troonsbestijging van, hij gelooft wel dat het Jezus zal zijn, maar hij wacht tot hij eerst op de troon zal zitten. Ik vrees dat het dan voor hem te laat is. Hij verwacht ook inderdaad dat wij eerst worden opgenomen enzovoort. Gelooft hij allemaal wel, maar hij wil er niet bij horen. Want hij wil Jood blijven en bij zijn Joodse volk horen. Ja, en eventueel gaat hij liever met zijn Joodse familie naar de hel dan met ons naar de hemel, heeft hij me gezegd. He? Van de week nog, ja.
Net als uitbaat.
Het is wat? Ja. Ja, ja, precies, ja. Ja. Ja, ik weet het, ja. Komt vaker voor. Niet helemaal nieuw. Maar goed, maar die wijzen drukken dus uit, zijn dus een uitbeelding van degene die de Heer Jezus kennen als koning, voordat hij officieel aan publiek de troon bestegen heeft. En zij geven hem al koninklijke eer. En de aardigheid van goud, wierook en mirre is natuurlijk dat ze alle drie op een of andere wijze van doen hebben met eeuwigheid, namelijk met opstandingsleven, de opstanding uit de dood. Goud sowieso is een beeld van eeuwige, onvergankelijke dingen. Wierook hangt samen met priesterschap, maar priesterschap is op grond van het onvergankelijk leven, volgens Hebreeën 7. En mirre is een of andere specerij dat van oudsher gebruikt werd voor het balsemen van lijken, tot vandaag geloof ik, voor het balsemen van lijken, opdat het verderf niet zou intreden. En noem eens een voorbeeld van die toepassing in de Bijbel. En het leuke is, het voorbeeld is Jozef. Want voor zover ik weet, was de eerste keer dat in de Bijbel sprake is van mirre, was toen Jozef verkocht werd naar Egypte. En toen werd hij samen met allerlei specerijen, waaronder mirre, gebracht naar Egypte. En het is duidelijk, het is bekend dat de Egyptenaren die specerijen, met name het mirre, nodig hadden voor het balsemen van lijken. Ze hebben het daar ook min of meer uitgevonden, denken wij, hè? Nou, ik niet, maar men denkt dat, hè, dat het zo is. Hè. Mij kan het niet schelen. Maar dat is een beeld dus van onverderfelijkheid en dus van eeuwigheid. Goud, wierook en mirre. Het spreekt over eeuwig, goud, priesterschap, wierook, op grond van onvergankelijk leven. Je bent gewoon terecht in Hebreeën 7, maar je bent ook weer terecht bij, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hebben die? En dan staat er, en door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, toen kregen de wijzen dus een droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, tot de koning der Joden tot dan toe, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land. En de aardigheid ervan is de andere weg. Want dat begrip hebben we sinds Genesis geassocieerd met de droom. De andere weg, de omweg, Lus, Jacob bij Laban en wat het maar wezen mag. Hè? En waar die wijzen vandaan kwamen, nou, dat is makkelijk uit het oosten. En wie wonen daar? Daar waren de wijzen, ja. Daar waren de 10 stammen van Israël heen verdwenen. Die komen voor de gelegenheid even terug en daarna gaan ze weer weg. Of ze daar letterlijk van afstanden, weet ik niet. Maakt mij ook niets uit. Waarschijnlijk niet, maar het gaat om de symbolische betekenis ervan. Hè? Nou goed, verder ga ik er niet meer op in. Dat hebben we vorige keer gedaan. Jammer maar helaas als u daar niet bij was. En dus verder. Want daarna komen we in vers 13 opnieuw bij een droom. Weer van Jozef. Toen zij nu vertrokken waren, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zeggende, sta op en neem tot u het kindeke en zijn moeder en vliet in Egypte en wees al daar, in de zin van blijf al daar in Egypte, totdat ik het u zeggen zal. Want Herodes zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. En nou, dat is toch wel aardig. De Heere verschijnt aan Jozef. Dan moet je eerst die geschiedenis in Genesis in gedachten hebben. Jozef zou koning zijn over zijn broers, maar zijn broers staan hem naar het leven om die reden. Om te voorkomen dat de droom, de profetie, vervuld zou worden. En wat doen ze? Ze willen hem doden, maar in de praktijk komt hij terecht in Egypte, wordt hij verkocht naar Egypte, maar het is in Egypte. En wat vind je hier? De Heer verschijnt aan Jozef in de droom. Stel nou dat ik niet eerst gezegd had, er staat in Matthäus 2. Dan zou nu de vraag zijn, aan welke Jozef? En ik denk dat u gezegd zou hebben, toch, die in Genesis, die is beroemder om zijn dromen dan deze. Die heet ook zo, de meeste dromer, hè? En de openbare van verborgenheden, zegt men. Maar goed, de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom, zegt, sta op en neem tot u het kind en zijn moeder en vliet in Egypte, zodat Jozef en zijn zoon nu vluchten naar Egypte. Want Herodes, de koning der Joden, zal het kindeke zoeken om hetzelfde te doden. Hij dan opgestaan zijnde nam het kind en zijn moeder tot zich in de nacht en vertrok naar Egypte en was al daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heer gesproken is door de profeet, zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Weet u wat het vermakelijk, nou, dat is niet een goede woord, vermakelijk, maar ik noem het altijd zo, hè. Wat het vermakelijk is van zo'n vers. Er zijn er natuurlijk die helemaal niet geloven dat de Bijbel het woord van God is, maar die er zich wel mee bezighouden. Waarom ze dat doen? Nou, dan kan je er later weer les in geven, dan heb je een aardige boterham. Die heb je toch, hè? Wetenschap heet dat, hè? Literatuur, voor mijn part, oude talen, geschiedenis, filosofie, redenen genoeg, hè? Nou goed. En die zeggen dan, kijk, het feit dat hier zo vaak gezegd wordt, dit is geschied, opdat vervuld zou worden, bewijst dat dit geschreven is om het verhaal kloppen te maken en om te laten zien, kijk, wij weven al die oud-testamentische profetieën aan elkaar, tot één verhaal, om nu van Jezus degene te maken die in het Oude Testament was aangekondigd. Ongeacht of die Jezus nou echt bestaan heeft, maar zoiets van, ze hebben dat zo bedacht. En zo. Ik weet nog, ik heb het ook wel eens in publiek gezegd, ik kocht dus een boek op grond van de titel Jesus Who Became Christ, de Engelse titel. Jesus Who Became Christ. Jezus die de Christus werd. Toen dacht ik, hey, dan hoor je het ook eens van een ander. Want dat is wat de Bijbel leert, hè? Jezus werd de Christus. Maar het bleek een boek te zijn van een of andere ex-Rooms-katholieke pater of geleerde theoloog, ene De La Rosa. Zeg maar Roosje, zegt hij. De La Rosa, hij schijnt beroemd te zijn, maar goed, ik ben geen theoloog, dus ik hoef hem niet te kennen. Maar hij schijnt beroemd te zijn. En wat hij uiteenzette, was ongeveer dit. Ze hebben dat verhaal van Jezus zodanig opgeschreven dat het aansluit bij het Oude Testament om het kloppen te krijgen. En het ligt voor de hand, hè. Elke keer dat dit is geschied, opdat vervuld zou worden, hoef je dan alleen nog maar te veranderen in. Dit hebben wij bedacht om aan te sluiten bij het Oude Testament enzovoort. Hè? En het leuke was, dit is één ding, maar het leuke van het boek vond ik persoonlijk, dat de man uitgebreid uiteenzette dat al die verhalen mede over de geboorte van de Heer Jezus beschouwd moeten worden als parabels, dat wil zeggen als gelijkenissen, als beelden van zijn latere opstanding uit de dood. Dat vond ik prachtig, want die man gelooft niet eens dat de Bijbel het woord van God is, en hij zegt het ook. Ik zeg het iets anders. Ik zeg gewoon alles wat ons beschreven is omtrent de geboorte van de Heer Jezus spreekt inderdaad meteen over zijn opstanding. Het is allemaal teken over zijn opstanding en wat er verder zal gebeuren. Zie? Met andere woorden, men ziet het wel, maar trekt er de verkeerde conclusies uit. En maakt ervan dat men het kunstig verdicht heeft, maar dat het fabelen zijn. Met dank aan Petrus. Hè? Maar goed, maar niettemin staat er, hè, op dat vervuld zou worden, en nou opletten, hè, op dat vervuld zou worden, dat betekent dus, als je dat zo voor het eerst leest, dat met opzet de Heer Jezus naar Egypte moest vluchten, omdat anders die profetie niet zou vervuld worden. Nou vind ik dit lastig uit te leggen, maar kijk, als gebeurtenissen moeten plaatsvinden om profetieën te vervullen, wat is profetie dan nog waard? Bovendien, wat maakt het ons uit of de Heer eerst naar Egypte moest vluchten en daarna terugkeren? En als het alleen gebeurde omdat er nou eenmaal zoiets in het Oude Testament stond, ja, wat voor zin heeft dat nou eigenlijk? Maar het gebeurde natuurlijk om andere redenen. In de eerste plaats de uitdrukking, dit is gebeurd omdat vervuld zou worden, geen van de Heer gesproken is door de profeet zeggende, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wij zouden daarvan begrijpen dat de uitspraak uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen niet maar een uitspraak is alleen over de Heer Jezus die voor dat doel dus eerst naar Egypte moest vluchten, want anders kon hij niet uit Egypte geroepen worden. En iedere, ik denk, maar dit is natuurlijk wat overmoedig van mij, maar ik beweer het echt. Ik denk dat ieder met een gezond verstand begrijpt dat dat toch tamelijk naïef is en onbenullig zo is. Waarom moest de Heer naar Egypte vluchten? Omdat God hem anders niet uit Egypte kon roepen. Moest dat dan? Ja, want er stond in het Oude Testament dat het moest. Want er staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Dat is toch vreemd, of niet? Er zit toch veel meer, dat ruikt u toch, dat moet je toch proeven. Daar zit veel meer achter. En dat is wat ik steeds zeg. Elke keer als er staat, dit is gebeurd omdat vervuld zal worden, daar zit veel meer achter. Zie? Ik zal het u anders zeggen. Uit Egypte zou de zoon geroepen worden, maar zoek het maar eens na. Niet alleen in Hosea 11 waar dit staat, maar eigenlijk ook in Exodus, waar het staat, daar gaat het over de verlossing van Israël uit Egypte. En kom dan met mij tot de conclusie dat die zoon waarover gesproken wordt, is in het algemeen gesproken Israël. En het is eigenlijk fundamenteel al een keer vervuld. Nou ja, toen was die profetie in Hosea nog niet geschreven, maar het is al vervuld in Exodus. Want Mozes wordt naar de farao gezonden en er wordt gezegd, Israël is mijn zoon. Israël is mijn eerstgeborene. Of woorden van die Israël is mijn zoon staat er geloof ik in Exodus 4. Maar goed, daar rechts kolom iets boven het midden. In de jongbloed bij me, ja. Israël is mijn zoon. Want Israël zal tot zoon gesteld worden en wordt om die reden geroepen uit Egypte. En ook dan zouden we moeten begrijpen dat het wel historisch waar is, maar er zit ook meer achter, want Egypte is, om redenen die ik nou helemaal niet kan uitleggen zo snel, de uitbeelding van deze oude, gevallen wereld die in de boze ligt. En onder oude wereld te verstaan, de heel oude wereld zelfs, bij nader inzien, maar meer wil ik er nou niet over zeggen. En het idee is dat uit die oude wereld een overblijfsel behouden wordt. En Egypte is uitbeelding van de wereld als zodanig. Het was trouwens in die dagen ook een wereldrijk en daar gaat het maar om. Dus er zit meer achter dan alleen de letterlijke betekenis. Bovendien dat Jozef een koninkrijk kreeg in Egypte, is de uitbeelding van dat de zoon van Jozef, maar nou bedoel ik de Heer Jezus Christus, langs een omweg, dat hij een koninkrijk zou hebben, maar niet in Israël, maar in de wereld onder de volkeren. En als in de toekomst Israël behouden wordt, zou je moeten begrijpen dat Israël inderdaad, en zeker het, in elk geval het Jodendom, officieel volgens de Bijbel, maar ook volgens de heer F. Josephus, bijgenaamd Flavius, is teruggekeerd naar Egypte. Ik meen uit mijn hoofd de laatste verse van Deuteronomium 28. U weet, dat is dat hoofdstuk waar oordelen aangekondigd worden over Israël. En het hoofdstuk eindigt met dat men zou terugkeren naar Egypte op een weg waarvan de Heer gezegd had dat ze niet meer zouden gaan, maar ze zouden hem toch gaan. Eenvoudig omdat ze ongelovig waren. Nou, ja, ik weet niet wat er allemaal in Deuteronomium bij staat. Ik zoek hem niet op, want ik heb eigenlijk haast. Het is de laatste avond, dus er zit weinig anders op. Maar daar wordt er beschreven, men zou terugkeren naar Egypte. En Flavius Josephus, de geschiedschrijver, in die tijd beschrijft hoe de Joden in de dagen van de belegering van Jeruzalem door de Romeinen en uitlopend op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 officieel van onze jaartelling, hoe de Joden inderdaad alle kanten opgevlucht zijn, maar in belangrijke mate gevlucht zijn naar Egypte en dus terugkeerden naar waar het volk heel lang geleden vandaan kwam en dat de Joden zich daar als slaaf verkochten, want hoe kom je aan onderkomen? Nou, je verkoopt jezelf. En zo raakte het Joodse volk alsnog en uiteindelijk in slavernij. En Flavius Josephus beschrijft erbij dat zulke grote aantallen waren dat op den duur ook dat niet meer lukte omdat iedereen al voorzien was van Joodse slaven. Nou, dat lijkt me een duidelijke beschrijving. Waar dat precies staat, weet ik niet hoor. Maar ja, Deuteronomium 28, maar Flavius Josephus beschrijft dus hoe het historisch ook gebeurd is. Men is dus teruggekeerd naar Egypte en teruggekeerd in de slavernij. Als dus in de toekomst, ongeacht wat er intussen gebeurd is, als dus in de toekomst het Joodse volk alsnog behouden wordt en zal terugverzameld worden, kun je rustig zeggen dat het zal terugkeren uit Egypte. Dat het intussen ergens anders gezworven heeft, daar trekt de Bijbel zich niks van aan. Net zo goed als dat de terugkeer van Israël in het algemeen beschreven wordt als een terugkeer uit Assur, als het over de 10 stammen gaat. Maar in Assyrië zijn ze al lang niet meer. Maar daarheen verdwenen ze en als ze terugkeren, ja, dat het met een omweg is, oké, maar daaruit komen ze terug. En dus wordt de zoon Israël geroepen uit Egypte. Dat is in het verleden gebeurd, dat zal met Israël ook in de toekomst gebeuren. En nou nog een keer, want wij leren dat de gemeente eerder tot zoon zal gesteld worden. Het is een kwestie van verwisseling van Efraïm en Manasse en van 10 en 2 stammen, dan wel van gemeente en Israël. Schrijf ze maar onder elkaar, al die termen. Dat voordat Israël tot geloof zal komen en op aarde tot eerstgeboren onder de volkeren zal gesteld worden, tot hoofd de volkeren, is er sprake van de roeping van de gemeente. Die net zo goed aanspraak maakt op de titel Israël, dat wil zeggen in de Bijbel wordt de gemeente bij gelegenheid ook zo genoemd. Bovendien wordt de gemeente genoemd Ami, dat wil zeggen volk van God en zoon. En waar komt de gemeente vandaan? Nou, niet letterlijk uit Egypte, maar overdrachtelijk wel uit de wereld namelijk. Hebben die? Daarna zijn er nog een paar historische achtergronden, maar daar wil ik u maar niet mee vermoeien. Want dat heeft van doen met dat een belangrijk deel van Israël weliswaar ooit uit Egypte verdwenen is, ter gelegenheid van de Exodus, maar überhaupt niet meegegaan is de woestijn in, laat staan, zou meegetrokken zijn door de woestijn naar Canaan. Waar ze dan wel gebleven zijn, ik zeg altijd links uit de flank, maar ik ga het nou niet verder meer toelichten. En daar komt de gemeente uit voort, ook in belangrijke mate, langs die route. En dat komt dus inderdaad uit Egypte op een of andere wijze. Daar ligt de oorsprong van Israël. En daar ligt de oorsprong van de gemeente langs andere route net zo goed, omdat het ook Israël is. En dus is het uit Egypte. En wat hier dus van toepassing gebracht wordt op de Heer Jezus, is overdrachtelijk van toepassing op de gemeente als zodanig. Dat is ook wel leuk, want staat er niet bij dat het was 2 hele jaren, of 2 jaren? In dit stukje geloof ik niet, of wel? Ja, daar wel, ja. Volgende vers dus. Als Herodes zag dat hij van de wijze bedrogen was, nou ja, De wijzen lieten zich niet door Herodes bedriegen, maar goed. Toen werd hij zeer toornig en afgezonden hebbende heeft omgebracht al de kinderen die binnen Bethlehem in een ander zelfs landpalen waren van 2 jaren oud en daaronder, naar de tijd die je van de wijzen naastelijk onderzocht had, met andere woorden, dat was de periode. En toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggende, een stem is in Rama gehoord, geklag, gewenen, veel gekerm, Rachel beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. Dat is ook een aardige, maar die is te moeilijk om tussendoor even te bespreken. Maar in elk geval, er is sprake van 2 jaar. Maar u weet toch dat de periode van 2 in de Bijbel op een of andere wijze altijd spreekt. Onder andere, maar in ieder geval spreekt over onze tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen de tijd vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. 2000, maar in ieder geval 2. En Paulus predikte en leerde het koninkrijk Gods ongehinderd 2 volle jaren in zijn eigen gehuurde woning. Weet u nog? Laatste vers van 2. Laatste vers van Handelingen, hè? Nou goed, ik ga er ook niet verder op in, dat moet je nou maar weten. Maar 2, als aanduiding van onze tegenwoordige tijd. En na 2 dagen, hier is het na 2 jaar, maar na 2 jaar in dit geval dus, verschijnt alsnog de Heer Jezus in het land uit Egypte. Maar na 2000 jaren, sorry dat ik het u niet kan voorrekenen, dat ligt niet aan mij, denk ik, hoop ik tenminste. En anders hebben we het er later wel over, sorry. Maar na 2000 jaar zal inderdaad de Messias alsnog verschijnen in heerlijkheid. Maar samen met de gemeente uit die tussenliggende periode. Hè? Aan het eind van de 70ste week van Daniel en zo verder. Het is trouwens ook wel aardig die uitdrukkingen bij. Een stem is in Rama gehoord. Rachel beweende haar kinderen. En je vraagt je af wat Rachel er eigenlijk mee van doen had. Hè? Ja, Rachel zelf is gestorven in Bethlehem. In de velden van Efrata nadat ze Benjamin gebaard had. Rachel beweende haar kinderen. Hoeveel dan?
3.
Nee, Benjamin is Rachel overleed. Nadat ze 2 kinderen gebaard had. Waarom weent Rachel over haar kinderen? Kinderen zouden wenen over Rachel. Dan zie je toch dat het veel verder grijpt. Bovendien komt niet uit Genesis. Komt uit Jeremia. 31. U weet toch welk hoofdstuk dat is? Jeremia 31. Dat hoofdstuk over dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten, maar eerst met de 10 en dan met de 2 stammen. Dat wil zeggen eerst met Samaria en Efraïm en dan met Juda pas. Staat er allemaal. Het is een beetje breed dat onderwerp dan en ik heb er geen tijd meer voor, dus ik moet me verexcuseren. Dat blijf ik de hele avond doen. Maar daar gaat het over, hè. Waar is Jozef gebleven? En hoe zit dat met het eerstgeboorterecht van Jozef? En waar is Benjamin, die immers de uitbeelding is van het gelovig overblijfsel uit de Joden? Uit de 2 stammen, zei ik, hè. Benjamin als beeld van het gelovig overblijfsel uit de 2 stammen van Israël. Waar is die dan? In de gemeente. En die verdwijnt. Van de aarde. Eerstelingen. Als eerstelingen voor de Heer. Nee, het is een wat moeilijk verhaal, maar ik denk dat die kindermoord in Bethlehem de uitbeelding is van de wegrukking, de verzameling en wegrukking van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Want wie behoren tot de gemeente? Welke namen zijn ermee geassocieerd? Die van Jozef vanwege zijn eerstgeboorterecht en via de route van die 10 stammen, zal ik maar zeggen. Jozef, Efraïm. En Jozef was de volle zoon van Jacob en Rachel. En de naam van Benjamin, de enige andere zoon uit Jacob en Rachel. En Benjamin is in de Bijbel een beeld van het gelovig overblijfsel uit de Joden. Maar die horen tot de gemeente. Wat weet je? Ja, want alle andere Joden zijn ongelovig en dus horen ze niet tot een gelovig overblijfsel. Misschien wel religieus, maar niet gelovig. En daar gaat het maar om, hè. Hebben jullie? Hij is wat lastig, maar ja, zo grijpen die dingen nou eenmaal in elkaar. Want er staat, zij beweende haar kinderen en wilde niet vertroost wezen omdat zij niet zijn. Maar historisch klopt dat van geen kant. Kinderen zouden haar bewenen omdat zij niet was. En dus is van profetische aard. Daarom staat het ook niet in Genesis, maar in Jeremia 31. Zie? Nou goed. En dan gaat het verder, want dan krijgen we weer een droom. In vers 19. Toen Herodes nu, want er staat, al die schriftgedeelten beginnen met nu, hè. Had ook dan kunnen zijn, hoor. Toen Herodes dan gestorven was, of nu gestorven was, ziet de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte, zeggende, sta op. Die engel die zegt niet veel anders, denk ik wel eens, hè. Sta op. U weet toch wat het werk is dat de Heer doet? De mensen oprichten. Sta op. Dus als ze omvallen, weet je precies waar het vandaan komt, hè. Wie dat doet, hè. Nee, ik ben bloedserieus. Dit zijn ook dingen die zijn heel gemakkelijk te bespreken. Als mensen omvallen, dat is niet wat de Heer doet. Tenzij je een vijand van hem bent. Zoals toen dat legertje kwam om de Heer gevangen te nemen, weet u nog? Toen vielen ze allemaal achterover. Stel me dat zo voor. Dus ik zou wel achterover vallen. Ja, stratego, weet je wel, de hele zaak valt. Maar, of was het domino? Domino. Dat is ook wel aardig. Domino. Maar goed, ze vielen allemaal... achterover. Maar dat was omdat ze vijanden van de Heer waren. Die heb je toch, hè? Wat de Heer doet, is altijd sta op. Hier is de engel, dus de Heer zegt sta op. Maar het zijn de woorden die de Heer Jezus op de lippen bestorven liggen bij wijze van spreken. Ik sta op. Al waren ze dood, maar ze hoorden hem toch. En ze deden wat hij zei. Sta op. Hè? Sta op. Neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls. Dat heette helemaal niet zo. Het heette Judea, Samaria, Galilea. Want de term land Israël stamt van heel ver terug, hè. Stamt van voor de wegvoering van de 10 stammen eigenlijk nog, hè. Toen was het land Israëls. En eigenlijk van voor de splitsing van het Rijk na de dood van Salomo. Want daarna werd het Samaria en Judea. Maar goed. En trek in het land van Israël, het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde, komisch dat het er ook zo staat, hè, tot hem werd gezegd, sta op, en hij dan opgestaan zijnde, dezelfde, hè, heeft tot zich genomen, precies zoals het stond, neemt tot u het kindeke, heeft tot zich genomen het kindeke, en het kind is nog steeds een beeld van de gemeente, sinds hoofdstuk 1, het teken wordt voortgezet, en het kind is in de armen van Jozef dus, leuk hè? Niet in die van Maria nu, maar van Jozef. Hij dan opgestaande zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israëls. Maar als u hoorde dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. Hij wilde namelijk terug, staat er vers 22, naar Judea. En Bethlehem werd geacht in Judea te liggen. Net als Jeruzalem, dat het officieel de hoofdstad van was. Judea. Dat wil zeggen het land van de twee stammen van Israël. Van voor de ballingschap dan, om zo te zeggen. Want ja... Het kind was in Bethlehem geboren, het hoort daar thuis. Het was de stad David, de stad der vaderen, zal ik maar zeggen. Weet je veel, hè? Bethlehem. En dus zou hij daar gaan wonen, maar dan staat er... Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom... is er weer sprake van een omweg. Want niet alleen was het kind in Judea geboren... Bovendien als koning der Joden en bovendien als Messias, hoorde hij thuis in de hoofdstad van Judea, namelijk Jeruzalem. En Jozef wil zich daar vestigen, logischerwijze. En dan staat er, nee, er is geen plek, want er is nog steeds vijandige koning enzovoort, en door goddelijke openbaring vermaand in de droom, is hij weer een omweg gegaan en is hij vertrokken in de delen, de landstreken, landdelen, in de delen van Gallië, van Galilea. Galilea. Ja. En gekomen zijnde, nam hij zijn woonplaats in de stad, genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Hè?
Dat staat
er niet, maar er staat iets over dat iemand een Nazareër zou zijn, maar over Simpson. Het leuke is dat wij schrijven dat in het Nederlands verschillend. Ik weet alleen nooit hoe, ik kan het niet onthouden omdat ik het volstrekt onzinnig vind. Het ene noemt men dan een Nazoreër. Weet ik veel. En het andere noemt men een Nazarener. En als de Nazareër of Nazoreër is, dan is het iemand die een belofte gedaan heeft aan de Heer. En dan laat hij zijn haar groeien onder het drinken. Oh nee, mocht juist ook niet. En geel onthouden. Dus hij onthield zich van sterke drank en van de kapper, zou ik maar zeggen, hè. Dat kent u toch, hè? Het is in de wet geregeld en zo iemand heet een Nazoreër. Zo staat het geloof ik ook in de Statenvertaling, Nazoreër. Daarna komt het in heel de Bijbel niet meer voor, staat in de wet geregeld, komt in heel de Bijbel niet meer voor, totdat we terechtkomen bij de figuur van Simpson, waar velen minstens zo verlegen mee zitten als de figuur van de prediker, omdat men het niet eens is met de prediking van de prediker, omdat het niet past in de Calvinistische wijsbegeerte in het algemene evangelische filosofie. We krijgen er een zere kaak van, hoor, van die woorden. Jongens. Maar goed. En met Simpson, ja, die man die als hij maar, even iets tegen zat, dan sloeg hij weer een aantal Filistijnen naar de Filistijnen. Hè, ja, daar heeft men weinig respect voor die man. Er zijn een wilde theorie over in omloop. Zelfs heeft men uitgevonden aan welke neurose de man leidde en zo, leed. En dat soort dingen meer. Men vindt de man niet sympathiek. Dood en verderf om hem heen om de minste reden. Bovendien, hij had wel huisarts kunnen wezen, want hij... Ja, gaat u verder, zuster. Wat wilde ik zeggen, dacht u? Kijk of u doorgaat naar de volgende ronde. En wethouder in Amsterdam. Want hij bezocht de... Nou ja, waar je niet komen mag als man, zal ik maar zeggen dan. Hè? Dus ja, dat is allemaal niet goed. En nou goed, men weet met de man geen raad. En dus alles wat we over het Nazoreërschap in de Bijbel lezen... Totdat we in dit vers komen, de profeten hadden gezegd dat hij Nazarener zal geheten worden. Maar in heel de Bijbel kun je niet vinden dat hij in Nazareth zou wonen. En daarna zoeken wij of de Bijbel dan misschien toch bedoelt dat het hetzelfde woord is. En het is hetzelfde woord, niet in het Nederlands, want het schrijft het met een letterverschil. Maar in het Hebreeuws is een inwoner van Nazareth hetzelfde als een Nazoreër. Helemaal precies hetzelfde, dus het is kortsluiting tussen twee verschillende begrippen, maar het is wel hetzelfde woord en daar gaat het om. En hier wordt gezegd dat de profeten gezegd hebben dat het op de Heer Jezus slaat, maar dat kun je nergens terugvinden, ondanks de schriftverwijzingen die men eronder gezet heeft. Met andere woorden, dat hadden we uit het Oude Testament moeten concluderen. Dat die wettische voorschriften omtrent het Nazireërschap, dat die van toepassing zijn... Op de Messias. Dus uiteindelijk niks nieuws. Want al die wetten zijn van toepassing op de Messias, hoor. Dat is de aardigheid van de wet. Ze gaan allemaal over Christus. En wij passen ze op onszelf toe. En dan klopt het allemaal niet meer. En brengen er ook niks van terecht. Maar ze zijn profetisch. Ze spreken over Christus. Zie? En daarna de figuur van Simpson. Is het dus de uitdrukking van dat Nazireërschap. En dat betekent dus dat op een of andere wijze. Het werk van de Heer Jezus Christus getoond wordt in de geschiedenis van Simpson. In dat hoerenbezoek. Dat weet u toch, daar werd de Heer Jezus ook van beschuldigd. En ze luisteren hem er nog in ook. Want als het er helemaal over gaat, heel het Joodse volk wordt beschreven als een volk van hoeren. Als een ontrouw volk, een overspelig volk. Maar hij had haar lief. De Heer, Jehovah, in het Oude Testament was dat ook uitgebreid beschreven. Alleen ze moesten niks van hem hebben. En ze hebben hem gedood, ja. Met behulp van de Filistijnen zouden ze Simson om zee brengen. Of met behulp van de Romeinen, want die waren het in de tijd, zou men de Heer Jezus om zee brengen. Niettemin heeft de Heer door zijn dood, een lijdende dood, met een lange ei bedoel ik, heeft hij niettemin de verlossing teweeg gebracht. En de God deze eeuw, de overste deze wereld, een kopje kleiner gemaakt en al dat soort dingen meer. De grootste overwinning over de Filistijnen was in de dood van Simson enzovoorts. Kortom, Simson is een beeld van de Heer Jezus. Maar om die profetie nou vervuld te zien in dat de Heer Jezus in Nazareth ging wonen. Bovendien dronk de Heer wijn, dus een Nazireer in die wettische betekenis was hij ook al niet. Toch? Dus alleen overdrachtelijk, op een of andere manier. En daar gaat het dus om. En daarmee zijn we nog niet, want het is wel wat vreemd dat hij daar zou gaan wonen. De Larose zal wel schrijven, want het is wel erg geforceerd en erg ver gezocht, maar vooruit. We geven een 8 voor de vindingrijkheid, zal ik maar zeggen. Laat maar zitten, hè. Maar het aardige is dat wij, maar dan weet ik hem zo gauw niet. Ik dacht in Lucas. Iets dergelijks staat dat de Heer kwam te wonen in Galilea. Ik zal je altijd zien dat ik hem zo snel niet kan vinden. Ja. En dat er dan bij staat, dit is gebeurd vanwege wat geschreven is in Jesaja. Ik zoek die op. Ja. Lucas, of Matthäus, toch Matthäus? Ja, nee, ik bedoel toch Matthäus, natuurlijk. Matthäus 4, vers 13. Nou, vers 12 dan. Als nu Jezus gehoord had dat Johannes de Doper overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Gaat hij weer naar Galilea? En Nazareth verlaten hebben, is komen wonen te Capernaum. Gelegen aan de zee, wat een groot woord is, maar de Duitsers hebben er minder problemen mee. Aan de zee, in de landpalen, binnen de grenzen van Zebulon en Naftali. Begrijp u me goed, Zebulon en Naftali woonden daar niet. Want, nee zuster, dat ik dit nu zeg is omdat, zal ik u even gaan vertellen, men houdt niet van die leer dat de Angelsaksische volkeren afstammen van de 10 stammen van Israël. En om die te bestrijden heeft men de andere route genomen. Men heeft geprobeerd aan te tonen dat die 10 stammen zijn teruggekeerd en deel uitmaken van het Joodse volk. Wat wel erg vervelend is. Laat de Brabanders het niet horen dat ze Friezen zijn. Maar goed, en om dat aan te tonen heeft men uitgevonden dat er bij de geboorte van de Heer, of na de geboorte van de Heer in de tempel, Lucas 2, een vrouw was uit Azer. Dat was een van de 10 stammen, met als conclusie, zie je wel, de 10 stammen zijn teruggekeerd. Met geen andere reden dat één vrouw uit één van die 10 stammen daar ter plaatse is. Als je dan geen beter argument hebt dan die, dan weet je meteen dat die theorie dus in elk geval niet klopt. Hè? En een andere is, de Heer kwam te wonen in het land van Zebulon en Naftali. Zie je wel, die waren dus teruggekeerd, anders is het niet het land van Zebulon en Naftali. Maar Zebulon en Naftali zijn niet teruggekeerd, het is gewoon de verwijzing naar het grondgebied dat in het Oude Testament uitdrukkelijk beschreven wordt, het gebied waar Zebulon woonde in het verleden, en waar Naftali woonde in het verleden. Dat ligt in wat later genoemd wordt Galilea. Hier wordt het zo genoemd, Galilea. En daar is de Heer komen te wonen. En het gevolg is dat de Heer dus niet alleen niet woont in Judea en dus onder de Joden. Het land van de Joden. Maar hij woont in Galilea, het land van op zijn minst twee van de tienstammen. Hij associeert zich met de tienstammen. En er zit nog wat aan vast, want waar komt die naam Galilea nou eigenlijk vandaan? Dat kan ik u gauw vertellen. De naam van Galilea betekent zoveel als het land van vreemdelingen, van zwervers. En daarna even snel, wat is de betekenis van Galië? Nee, de betekenis van de naam. Vraag niet waar het ligt. Dezelfde. Het land van de Galliërs, maar wat betekent Galliër? Een vreemdeling, een zwerver. Ja, het heeft van doen met ballingschap, galoet, Galliër, een vreemdeling, een zwerver, een volk van nomaden, maar ze noemen elk volk een nomadenvolk, dus laat maar weer zitten. Een vreemd. En daarna nog even, en de term Galliër is hetzelfde als de term Kelt of Keltier, want dat is via een andere taal tot ons gekomen, de G wordt hard in een K en klinkers doen er sowieso niet toe. Het is echt officieel hetzelfde. Een Galliër is een Kelt en een Kelt is een Galliër. En Galilea is dus het land der Galliërs of het land der Kelten. Dan zegt hij, ja, maar dat zijn toch geen Israëlieten? Dan zeg ik, nee, maar luister nou eens even. De term Galilea, vanuit het Hebreeuws en de Bijbel, kom je in het Oude Testament voor het eerst, en ik geloof uitsluitend, dat weet ik uit mijn hoofd niet helemaal meer met zekerheid, maar voor het eerst tegen in Jesaja 8, één keer. En daar staat, maar wat beangstigd was, zal niet verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naftali aan. Alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. In heel het Oude Testament is Galilea niet een land van de Israëlieten. Er staat Galilea der heidenen. Toen heeft men uitgevonden, maar het is een Joods land, het is in het gebied van Israël. En het zal wel zo geweest zijn dat degenen die in Galilea woonden niet voor vol werden aangezien. Dat kun je vanuit het Nieuwe Testament uit de Evangelie min of meer aantonen. Die waren van lagere komaf dan de westerlingen, ik bedoel de Judeërs, hè. Er werd op neergezien, het ging ook niet uit Galilea, het ging op zo'n Galileër. En omdat ze niet voor vol werden aangezien, zullen ze wel heidenen genoemd zijn door de inwoners van Judea. En vandaar Galilea de heidenen. Maar het is natuurlijk onzin, want als je al dat vooroordeel niet hebt, dan zoek je op de kaart een heidens Galilea op en dan kom je gewoon terecht in Frankrijk. Ja. Precies. Hè? Nee, dat is pas later zo genoemd toen de Franken daar binnenkwamen. Maar dat geeft niet. De originele naam is die van Gallië. Gallië, der heidenen, een heidens Gallië. Maar dan zegt u, maar het is toch niet het land van Zebulon en Naftali? Dan zeg ik, weet u veel wat het land is van Zebulon en Naftali? Waar zijn Zebulon en Naftali dan? Toch niet in Galilea? Ja, er staat een boek en een film trouwens. Oh, die heb ik ook nog trouwens, die film, hè? Of video of zoiets. Waarin betoogd wordt, geïllustreerd wordt, kun je beter zeggen, geïllustreerd wordt dat met name Nederlanders, afstammen van Issachar en van Zebulon. En dat de term zeeuwen had moeten zijn zeben. Dat kan men gewoon etymologisch nazoeken. En dat wat Zeeland heet, was eigenlijk zeepwee. Een B of een W in het Hebreeuws, hoef ik jou niet uit te leggen, dat is dezelfde letter. Het had Zeeland moeten zijn, want het is het land van Zebulon. En dat is heel goed te argumenteren. Het is verbasterd, ook door onwetendheid, tot zeeland. Maar niettemin zijn het geen zeeën die daar wonen, het zijn zeeuwen. Heb je dat? Want het had Zeeuwland moeten zijn, het land van Zeeuwilon. Om nogal wat andere reden ook. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het hele idee is, wat hier verder staat, hè. Een volk dat in duisternis wandelt is inmiddels 9:1 van Jesaja. Een volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien en dat soort dingen meer. Maar het hele idee is, dat het volk dat in duisternis wandelt was niet het Joodse volk, maar het waren de 10 stammen van Israël. En daar ging het licht op, terwijl bij het Joodse volk het licht uitging. Men lezen Johannes. Het licht ging uit. Het licht was in de wereld, maar het werd nacht, omdat het licht uit de wereld zou verdwijnen. En met name uit Israël. Als het ergens duister geworden is, is het in het Jodendom. En dan kun je met kerstfeest wel vrolijk zo'n vers lezen, maar moet toch duidelijk zijn dat hier gezegd wordt dat in heel de wereld, en ook in Israël in het algemeen, het licht uit zou gaan. Dat staat er al in vers 22 van hoofdstuk 8, maar dat in een bepaald land, een gedeelte van de wereld ergens, zou juist het licht opgaan. Welk land? Galilea, de heidenen. Gallië, een heidens Gallië. Gallië niet al te historisch te nemen, want er valt alles, alle gebied onder waar in die dagen de Kelten woonden, uiteraard, of de Galliërs woonden. Dus het is net zo goed Brittannië en zo verder. En dus staat er een volk dat in duisternis wandelt zal groot licht zien. Enzovoorts. En de vertalers hebben grote problemen gehad met deze verzen, omdat ze niet begrepen wat er echt stond. Namelijk dat het overal duister zou zijn, maar op een bepaalde plaats, in een bepaald gebied, onder een bepaald volk, zou het nochtans niet geheel duister worden, of anders gezegd, nochtans zou er licht opgaan. Maar de vraag is waar dan? En dat staat erbij. Het land van Zebulon en Naftali, Gallië der heidenen. En een andere keer bespreek je dit schriftverdeelde uit Jesaja dan wel, want dat staat er echt zo. En daarna staat er over, inderdaad, met hartelijke dank, in hoofdstuk 4 van Matthäus, staat er dan inderdaad, is komen wonen te Capernaum in, Capernaum aan de zee, met de uitdrukking uit Jesaja reeds, in de landpalen van Zebulon en Naftali. En Zebulon woont tot vandaag aan de zee, overigens. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende: het land van Zebulon en het land Naftali, de weg der zee over de Jordaan. En Jordaan betekent gewoon dat het een weg is naar beneden, want men had de uitdrukking helemaal niet hoeven te vertalen, alleen om aan te geven dat het de zee is, het meer van Galilea om zo te zeggen, de zee van Tiberias, hoe het maar heet, heeft men het vertaald, de zee over de Jordaan. Maar men had net zo goed kunnen zeggen de lage zee, want Jarad, Jordaan, Jarad wil zeggen dat de weg naar beneden loopt. Alles wat afdaalt, dat is Jarad, Jordaan dus ook. Zie? En waar kom je dan terecht? In de lage landen. Nederland. Kan het ook niet over. En in die dagen woonden daar Galliërs. Ze zijn vervolgens ijlings overgestoken naar Brittannië. Ik zeg altijd, als je Belgen zoekt, dan moet je niet in België wezen, want daar wonen ze lang niet meer, moet je naar Wels. Waar is dat? Wels. Somerset, dus het zuiden van Engeland. Wels. Den Bels. Daar wonen de Belgen. Die zijn lang overgestoken, ze hebben de naam achtergelaten aan het land. Hè? Net als in Tubantia. In Twente. Er wonen lang geen Tubanten meer, ze zijn daar al lang weg. En Triveren zoek je niet in Trier meer, die zijn daar al lang weg. Het is volksverhuizing. Want Galliërs zijn in Galut, in ballingschap. Het is een volk van zwervers. Het trekt verder en verder en verder. Daar hebben wij de grote volksverhuizing van even lang aan te danken. Waar het maar om gaat, is dat deze gebeurtenissen symbolische betekenis hebben. Waarom woonde Jezus van Nazareth, de zoon van David, niet in Bethlehem? Of in Jeruzalem? Waarom in Galilea? Omdat voordat hij zijn koningschap op zich zal nemen onder de Joden, zou hij een positie hebben in Gallië, onder de Galliërs. Dat is het verhaal. En dan is ook niet zelfs mannen. Zoek maar op overal wat genoemd wordt. Enzovoorts. Hè. Ik hoop dat duidelijk is dat al deze dromen op een of andere wijze van doen hebben met het werk Gods in onze tegenwoordige tijd. Waarbij hij zijn zoon roept uit Egypte. En aan de andere kant waarin de gemeente gebouwd wordt. En de Heer zijn werk doet in Galilea en niet in Judea. De aardigheid is natuurlijk dat wanneer wij van hieruit nog even naar het Oude Testament gaan, omdat wij daar één droom hebben overgeslagen, blijkt dat volstrekt bij elkaar aan te sluiten. Namelijk, wij hadden er nog één laten liggen in 1 Koningen 3. Dat ik nou wat kort moet bespreken, maar het is niet anders. 1 Koningen 3. Waar staat in vers 5. Te Gibeon verscheen de Heer aan Salomo in een droom des nachts. En God zeide: begeer wat ik u geven zal. En het eindigt in vers 15 met: en Salomo waakte op en ziet, het was een droom. Niettemin werd het een en ander wel realiteit, want het was die droom waarin de Heer tot Salomo zei: begeer wat ik u geven zal. Hij mocht één wens doen, in vers 5. Waarna Salomo een lang verhaal ophangt, onder verwijzing naar zijn vader David, die koning was over Israël, en aan wie de Heer een troon gegeven had. Een troon die hij, Salomo, geërfd had. En Salomo zei in vers 7: nu dan, Heere, mijn God, gij hebt uw knecht. Dat is hetzelfde als ik in dit geval. Gij hebt uw knecht koning gemaakt in de plaats van mijn vader David. En ik ben een klein jongeling. Ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Want dat is het leven, samenvattend ongeveer, hè. Uitgaan en ingaan. Kiezen waar je wel bij wil horen en waar je niet bij wil horen. Of waar je thuis hoort en waar je niet thuis hoort. Je plaats vinden, je weg vinden in het leven. Uitgaan en ingaan. Besturen is dat ook, hè? Uitgaan en ingaan. De Heer zal je uitgangen en ingangen bewaren. Dat wil zeggen dat de Heer voor je zal zorgen bij alles wat je doet. Alle beslissingen die je neemt. Hij zegt: ik ben een klein jongeling. Dat is twee keer klein dus. Een klein jongeling. En ik weet niet uit te gaan, nog in te gaan. Vers 8. En uw knecht, ik, is in het midden van uw volk dat gij verkoren hebt. Een groot volk, het welk niet kan geteld, nog gerekend worden vanwege de menigte. En ik ben maar een klein mannetje in dat hele volk. Die heb je toch, hè? Nederigheid. En gevoel voor realiteit. Dus, zie je de mens. En dus is de wens van Salomo, vers 9, geef dan uw knecht een verstandig hart. Waarmee, maar we zien dat verstand en hart in de Bijbel hetzelfde is. Het is het inwendige namelijk, het inwendige mens. Geef dan uw knecht een verstandig hart om uw volk te richten, richting te geven, recht te spreken, maar dat is hetzelfde, hè. Verstandelijk onderscheidende tussen goed en kwaad. Want wie zou dit uw zwaar volk kunnen richten? Dat dacht Mozes ook al trouwens. Het was niet zo makkelijk om leiding te geven aan dat volk Israël. Het was een hardnekkig volk, liet zich niet leiden, enzovoorts. En Salomo herhaalt het hier. En Salomo zegt: nou, ik wat begeren mag, dan is het dit. Een verstandig hart om te doen wat ik doen moet. In de positie die ik reeds heb ontvangen. En er staat er: die zaak nu was goed in de ogen des Heren, dat Salomo deze zaak begeerd had. En God zei tot hem: daarom dat gij deze zaak begeerd hebt en niet begeerd hebt voor uzelf vele dagen, nog voor u begeerd hebt rijkdom, nog begeerd hebt de ziel uw vijanden, maar hebt begeerd verstand voor u om gerichtszaken te horen. Zie, ik heb gedaan naar uw woorden, zie, ik heb u een wijs en verstandig hart gegeven, dat uw gelijke voor u niet geweest is en uw gelijke na u niet opstaan zal. Ik ben nog eens een keer over zijn koningschap daarna, want hij geeft hem nog een paar dingen meer. Maar dit is voldoende om daarna enige boeken te gaan schrijven, zoals Der Spreuken en het boek Prediker. En enige psalmen natuurlijk, de zogenoemde wijsheidsliteratuur. Kortom, Salomo wordt beschouwd als de wijste man die ooit geleefd heeft. En de Heer zei later en meer dan Salomo is hier. Maar het is een aardige geschiedenis. In de eerste plaats omdat dezelfde vraag, begrip wat ik u geven zal, aan ons gesteld wordt. Althans, wij zouden de Heer iets begeren. En er is één specifiek ding heel duidelijk geformuleerd dat wij de Heer van de Heer zouden begeren. En hij zou het ons geven. Staat er. En ja, ik kom natuurlijk primair terecht in Jacobus hoofdstuk 1. Na de inleiding van de brief die merkwaardige wijze gericht is aan de 12 stammen in de verstrooiing, maar daar gaan we niet op in, staat er meteen, indien, het is ook niet toeval natuurlijk, hè, maar daarna staat er meteen, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en er staat één voorwaarde bij, men zou begeren in geloof. Daar heeft men van gemaakt dat je dan ook moet geloven dat God geeft wat je hem vraagt. En niet alleen in verband met wijsheid, dat is twee keer bezijden de waarheid natuurlijk. Want het gaat alleen maar over de waarheid en niet over wijsheid bedoel ik en niet over wat anders. Men zou van God wijsheid begeren, maar men zou eerst geloven. Niet zozeer in dat God zal geven wat wij hem vragen, maar we zouden God geloven. Simpelweg dat. Ons aan hem, aan zijn woord onderwerpen, zodat de tekst feitelijk zegt, wanneer wij ons aan het woord van God onderwerpen, geeft hij ons wijsheid. Als wij dat tenminste willen. Maar we worden geacht dat te willen. Sommigen niet. Er zijn mensen die willen liever niet weten. Dat weet u toch, hè? Daar hebben ze het koffiedrinken voor uitgevonden. Hè? Als je moeilijke vragen begint te stellen, dan vragen ze weer nog een kopje koffie. Dan kan je tenminste van onderwerp veranderen. Zo werkt dat toch, hè? Niet zo moeilijk doen, enzovoort. Maar niettemin, men zou willen weten, men zou de waarheid willen kennen. En dat niet alleen, men zou ook vanuit die waarheid en met die waarheid willen leven. En daar is wijsheid voor nodig. Ik bedoel, hoe je met de dingen, ik zal even een paar gemeenplaatsen noemen, hoe je met de dingen omgaat, met wat je weet, hoe je ermee omgaat, hoe je het handen en voeten geeft, om het nog eens anders te zeggen. Ik heb een hekel aan die uitdrukkingen, maar ja, misschien is het als kort moet toch wel duidelijk. Wijsheid heeft niet van doen alleen maar met inzicht, maar het heeft van doen met praktisch inzicht, te weten wat men zou doen. En ik heb het nog eens nagevraagd aan Salomo. Die zei, nou, het is niet alleen weten wat je moet doen, het is ook weten wanneer je het moet doen. Als je het verkeerde tijdstip kiest, gaat het fout. Dat is prediken. Dat weet, ook, weet iedereen. Alles heeft zijn tijd. Dat wil niet zeggen, alle dingen gebeuren op een bepaalde tijd. Dat heeft men ervan gemaakt. Maar dat betekent, men zou het juiste moment kiezen om iets te doen. Er zijn omstandigheden waarin je bepaalde dingen beter kunt nalaten. En huilen en lachen, ach, ze zijn allebei dikwijls ongepast. Maar er zijn momenten waarop ze allebei gepast zijn. En dat staat daar ook allemaal, hè. En daarom staat er ook, nou ja, het is niet degene die het hardste loopt die de strijd wint. Die het hardste lopen kan, hè. Er kunnen zoveel omstandigheden zijn, je zal de wind maar tegen hebben. Ik bedoel, of een lekker band krijgen of zo. Bijna de Tour de France weer binnenkort, dus. Dan krijg je dat soort dingen. Je kan wel hard fietsen, maar je moet geen lekker banden krijgen enzovoort. En als je toevallig niet in conditie bent even, ja, dan, of verkouden bent geworden of iets verkeerds hebt gegeten, wordt het ook niet wat, hè. Kortom, dat hangt van zoveel factoren af. En al kun je nog zo hard rijden of je in Monaco wint. Ja, dat is, valt nog niet mee, hoor. Toch, hè? Als je niet van pole positie staat, broeder, heb je weinig kans, laat ik u dat zeggen. Maar er zijn zo van die dingen. En als je te weinig benzine in de tank had, wordt het ook niet wat. Ik bedoel, het hangt van meer factoren af. En dat heeft met wijsheid te maken. Weten wat je zeggen moet en vooral wanneer. En daarna weet je wat je doen moet. En vooral wanneer. En ook eventueel weten wat je vooral niet moet doen. Sowieso nooit. Moet je een ander overlaten. Die dat beter kunnen. En dat soort dingen meer. Dat is wijsheid. Hè? En hier. Daar gaat trouwens de Jacobusbrief over. Hè? Het is weinig leerstellig. Heel de Jacobusbrief. Het is praktisch. Lees het maar na. Het gaat over het geloof zonder werken is dood. En men zou niet maar een horen des woords zijn, dat zou men zijn, maar men zou ook zijn een daders des werks. Toen vroeg iemand welk werk dan, toen zei iemand anders, nou de 10 geboden. Ja, dat is dus het verkeerde antwoord. Dat is de gemakkelijke route, die de moeilijkste blijkt te zijn, maar het is de gemakkelijke route. Want dan hoef je het zelf niet meer te bepalen. Maar wij die in de vrijheid staan, hebben niet een wet nodig, want dan, die ontneemt ons onze vrijheid. Wij die in de vrijheid staan, hebben wijsheid nodig om die vrijheid goed te gebruiken. En daarom is niet alleen Jacobus die zijn brief zo begint, maar feitelijk ook de apostel Paulus. In bijvoorbeeld de Efezebrief, nog in hoofdstuk 1, na een introductie, bidt hij voor de gelovigen dat God hen zal geven een geest der wijsheid, der openbaring en kennis van Christus. Het een en ander weten. En hij herhaalt dat eigenlijk nog intensiever in hoofdstuk 3. Omdat wij zouden weten. En wat dacht u van 1 Korinthe? Laat ik die meteen maar lezen, want dan blijf ik aardig bij mijn onderwerp. 1 Korinthe 2 is het nog trouwens. Korinthe 2, waar staat in vers 12, wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En dit vers zegt het weliswaar niet, maar de context bewijst dat het gaat over praktische dingen. Men zou eerst weten en daarna wat men weet ook in de praktijk brengen, dat wil zeggen dat handen en voeten geven. En dat was bij de Corinthiërs het grote probleem. Misschien wisten ze het een en ander, wellicht, maar ze wisten niet veel, hoor, want ze wilden niet weten. En daarom waren ze ook niet wijs. Dat wil zeggen, ze leefden naar menselijke maatstaven. Ze waren kinderen Gods. En het ontbrak hen aan geen geestelijke gaven, staat er. Maar niettemin, ze waren niet wijs. Ze leefden naar menselijke maatstaven. Dat is wat de apostel hen in twee lange tot vervelens toe. Tot vervelens worden toe. Twee lange brieven probeert af te leren. En het werkt niet echt, hè. Want wat de apostel aan hen niet kwijt kan, hetgeen hij zegt in de laatste hoofdstukken van de laatste brief, wat ze hem niet oorloven om uit te spreken, die wondere dingen die Paulus gezien had, wijsheid. Toen hij opgetrokken was tot in de derde hemel enzovoorts, maar de Korintiërs lieten hem niet toe daarover te spreken. Dat is wat daar staat feitelijk. Die Korintiërs wilden niet weten. En vandaar dat aan het begin van de eerste brief de apostel zegt in hoofdstuk 2 vers 1. Ik broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de verborgenheid van God. Dat is een correctie. Er staat getuigenis in de Statenvertaling. Maar ik heb geleerd dat dat niet correct is. Moet u ook maar op gezag, of mijn gezag aannemen. Of dat van anderen op grond van winst. Is wat ingewikkeld. Niet marterion, maar mysterion. Erken de vergissing. Ik hoop dat ze dat in nieuwe Bijbelvertalingen veranderd hebben. Maar dat zal wel niet in dit geval. Maar het staat er echt. U verkondigen de verborgenheid van God. Paulus is tot hen niet gekomen met uitnemendheid van woorden of wijsheid. Verkondigende de verborgenheid van God. Waarom niet? Iemand zei omdat het niet de bedoeling is. Zeg ik, ja, dat was nou juist wel de bedoeling, maar hij deed het niet. En ze veroorloofden het hem niet. Staat er helemaal aan het eind van de tweede brief en in de tussentijd ben je de draad kwijtgeraakt dan, hè? Maar hij zou dat wel moeten spreken. Dat staat er ook in vers 7. Nee, vers 6 al. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, dat wil zeggen als ze geen kinderen meer zijn of baby's zoals er staat in 3 vers 1... die melk nodig hebben en geen vaste spijs. Hij zegt maar, wij spreken wijsheid onder de volwassenen, de volmaakten, doch een wijsheid niet van deze wereld. Maar de Korintiërs leefden uit de wijsheid van deze wereld. Een wijsheid niet van deze wereld, noch der oversten deze wereld, die überhaupt er niet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid. Hier staat het dus wel in de Statenvertaling. En vergelijk het maar met vers 1. Dan zult u zien dat het daar ook had moeten staan. Maar er zal wel weer een handschrift onduidelijk geweest zijn. En Martyrion lijkt op Mysterion. Dus schrijf maar 2 lettertjes. Vooruit maar weer. Wij spreken de wijsheid Gods in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was, en zo verder. Dat wil zeggen, er is iets wat Paulus wel graag aan de Korintiërs wil vertellen, maar hij komt er niet aan toe. Waarom niet, is de vraag. Het antwoord is omdat ze het begin van het verhaal niet geaccepteerd hebben. Wat dan niet? Nou, dat heb ik even overgeslagen. Daar staat in vers 2. Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Hij zegt in vers 1, ik ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigen de verborgenheid van God, maar ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Toen zei iemand, dat moet dus de prediking zijn. Dan zeg ik, nee, juist niet, dat staat er ook niet. De prediking moet zijn, en die, opgewekt en gezet in de hemel, geworden tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek, en tot hoofd dus van zijn volk, namelijk de gemeente. En hij zal de gemeente bouwen, runnen had ik bijna gezegd. Hij zal de gemeente bouwen, en dat soort dingen meer. Maar dat is verborgenheid. Wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, met betrekking tot de roeping van de gemeente enzovoort in onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid. Want zo heet het in Efeze 3, dan wel bedeling der genade, zo heet het ook in Efeze 3. Hebben jullie nog tot zover? Wijsheid Gods heeft in hoogste instantie te van doen met onze tegenwoordige bedeling. Daarom zegt diezelfde Efezebrief reeds in hoofdstuk 1 dat God overvloedig is geweest met zijn genade over ons in alle wijsheid en verstand. Voorzichtigheid staat in de Statenvertaling, maar niettemin in alle wijsheid. Hij is overvloedig geweest met zijn genade over ons in alle wijsheid. Maar wijsheid Gods is kenmerkend voor onze bedeling, maar genade Gods ook. En daarom hangt het samen. Bovendien, als wij denken dat de wereld, dan wel de buurvrouw, verbeterd moet worden, denken wij ogenblikkelijk aan wet. En dat werkt niet. Maar als je wijs was, nou laat ik het anders zeggen, de wijsheid Gods bepaalt dat juist niet de wet, maar het tegenovergestelde ervan werkt. Als er al iets werkt, is het niet de wet, maar de genade. En speciaal de heerschappij van de genade. We hebben in de Bijbel pak een beetje 1500 jaar, maar het steekt niet op een jaar. Pak een beetje 1500 jaar geschiedenis van Israël onder de wet. Waar heeft het toe geleid? Tot niks, dat is de nette variant. Want het heeft geleid tot dat ze de vorst des levens gekruist hebben enzovoorts. Waar leidde het toe? Tot ongeloof. Zie, minstens. Zie. En nu leven wij in een periode van genade. En waar leidt het toe? Toen zei iemand ook tot niks. Dat hangt er vanaf welk doel je in gedachten had. De verbetering van de wereld, dat is nooit de bedoeling geweest. De bedoeling is de vervanging van de wereld. Een nieuwe schepping in plaats van het oude. Dus, wat is het resultaat in onze dagen? De verzameling van een volk voor zijn naam. Niettemin hebben anderen datzelfde volk geclaimd en beweren het hoofd van de kerk te zijn en dat soort dingen meer. Maar het doet er niks aan af dat het werk van de Heer zelf gewoon doorgaat en hij verzamelt zich uit de heidenen een volk voor zijn naam met een hemelse bestemming. En dat gaat wel door. Niet door de wet, maar door de genade. En een mens zou dat nooit gedacht hebben. Die zou denken, nee, je moet wet hebben en strenge handhaving daarvan en al dat soort dingen meer. En God zegt, nee, het moet precies andersom. Ik zal het je demonstreren en heeft er een paar duizend jaar vooruitgetrokken. En wat der wet onmogelijk was, dat is der genade wis en waarachtig mogelijk. De wet is zwak en daarom werd die opgeheven om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, Hebreeën 7... En genade is kracht. En dus zei de heer Paulus, mijn genade is u genoeg. En dus in de parallel, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En dus zei Paulus, als ik zwak ben, ben ik machtig. Dat is wat de genade Gods doet. Zie? En door de genade Gods ben ik wat ik ben en hoe het allemaal maar heten mag. Het is tegenovergestelde. Maar waar het om gaat, is dat de hoogste wijsheid Gods komt tot uitdrukking, dat wil zeggen heeft een uitwerking, in onze tegenwoordige bedeling. Die wijsheid Gods hangt samen met verborgenheid, omdat het voor de wereld sowieso verborgen is, en omdat het ook niet naar de mens is. De mens komt op die gedachten helemaal niet. Die werkt aan de verbetering van de mens enzovoort. En God werkt aan zijn eigen rechtvaardiging en verheerlijking en heiliging en wat het maar wezen mag. En hij doet dat niet via wet, maar via genade. En raad eens wat, door genade wordt de mens nog een beter mens ook. Niet dat dat de bedoeling was. Maar het werkt wel zo. Voor zover er wat werkt, zeg ik dan maar weer. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Paulus beklaagt zich dat hij niet verder kon komen dan Jezus Christus en die gekruist. En waarom dan niet? En waarom bleef hij bij deze boodschap? En waarom wilde hij nergens anders over spreken? Mijn antwoord is dat hij het deed onder het motto, geeft het heilige de honden niet en werpt geen parelen voor de zwijnen. Dat is de bergrede. Sommigen schrikken daarvan. Maar dat is de bergrede. Dus Matthäus 6 of 7 is het, geloof ik inmiddels. Hè? En dus deed de apostel het ook niet. Maar nou niet mijn antwoord, maar gewoon het Bijbelse antwoord rechtstreeks. Waarom deed hij dat niet? Om de doodeenvoudige reden dat ze die boodschap nog steeds niet begrepen hadden. En hoe weten we dat? Uit de praktijk van het leven van deze Corinthiërs. Want de consequentie van Jezus Christus en die gekruist is, men leest bijvoorbeeld Galaten, dat wij der wereld gestorven zijn, want we zijn met Christus gestorven. Romeinen 6 is ook goed natuurlijk, hè. We zijn met Christus gestorven, we zijn der wereld gestorven, we zijn der zonde gestorven, we zijn der wet gestorven. Kortom, wij zijn dood naar de oude mens. Als dat alleen geteld wordt, naar de oude mens zijn wij dood. En 2 Korinthe 5 zegt het dus ook, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat is de consequentie van de dood van de Heer Jezus. Dat men er dikwijls wat anders aan wil toekennen, ja, dat kan wel zijn, maar het is niet Bijbels. De consequentie van het lijdende dood van de Heer Jezus is dat heel de mensheid voor God heeft afgedaan en feitelijk dood is. Op die grond. En daarna komt de prediking van het evangelie en die zegt dat er nieuw, eeuwig leven is in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Maar het probleem van de Korintiërs is dat ze wellicht dat laatste wel willen, maar het eerste niet accepteren. En dat is een bekend verschijnsel natuurlijk. Men wil wel kind van God zijn, in elk geval men wil wel naar de hemel, als er tenminste geen haast bij is. Men wil wel naar de hemel, maar men wil wel leven naar het vlees als de oude mens, zal ik maar zeggen. En meent dan ook nog dat als je de Heer maar genoeg lastig valt, dat hij ons daar ook nog bij helpen gaat ook. Met eigen rechten zoeken in deze wereld, erkenning zoeken in de wereld, enzovoort. Wat is dwaasheid? Wij zijn der wereld gestorven, wij horen er niet bij. En naarmate, Hebreeën, even Hebreeën samenvat in één zin, naarmate wij ingaan in het heiligdom, naar die mate komen wij terecht buiten de legerplaats. Hebben we die? En als je in de legerplaats wil blijven, ben je dus een vijand van het kruis van Christus, dan wel ben je bezig de Heer opnieuw te kruisigen. Beide zijn Bijbelse termen. En als men die oude wereld niet wil loslaten, heeft al die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid geen zin. En dat is het probleem van bijvoorbeeld de bedelingenleer, dispensationalisme. Men wil er niks van horen. Dat is mijn goede reden voor. Het geeft ons als gelovigen in deze wereld een uitzonderingspositie om twee redenen. Dat wil zeggen, het staat buiten het normale aardse werk Gods, maar in de tweede plaats, wij zijn uitgezonderd. Dat wil zeggen, uit die wereld getrokken en ergens anders neergezet. En dat wil men niet. En dat is het enige echte bezwaar wat men wezenlijk invoert tegen heel die bedelingen neer. Niet omdat die niet bijbels zou zijn, men heeft er trouwens toch geen argumenten voor, maar omdat de consequentie daarvan niet aanvaard wordt. Men wil in de wereld wat zijn. En dan raak je je bedelingen, dat wil zeggen de ontwikkeling van het heilsplan Gods kwijt, want als je dat wel hebt, dan kom je als gemeente in een hemelse positie terecht, waarbij aardse omstandigheden er hoegenaamd niks te doen. Nee, dat meen ik serieus. Ik bedoel, laat ik maar concreet zeggen wat voor zin heeft het om eroverheen te praten. Ik ben altijd eerlijk. Dus nu ook dan maar even. Kijk, ik kom in kringen waar men leerde dat men op de juiste Bijbelse, Nieuwtestamentische zijn men. De juiste Bijbelse wijze als gelovigen samenkwam. Vergaderde. Moet voor velen duidelijke term zijn. En dat betekent in de praktijk dat we eens in de week samenkwamen rondom het avondmaal. En dan hadden we wat men noemde eredienst. Hè? En men claimde dat het zo moest. En dat het enige was. Het enige was wat de Bijbel daarover voorschreef. En zo wordt het in de Bijbel voorschreven. Wij houden ons eraan. Totdat mijn vader zelf tegen me zei. In het voorbijgaan, in de gang was het maar in het huis. Ik weet niet waarom het ging en waar we het over hadden, want zo vaak spraken we ook niet met elkaar. Hij zei ja, voor het feit dat men als gelovige zo zou samenkomen en op die wijze de bijeenkomst zou inrichten. Hij zegt, daar is nauwelijks één Bijbeltekst voor te vinden. En toen liep hij gewoon door. Want ik geloof dat ik het hem vroeg gewoon, waar staat dat nou helemaal precies, waar vind ik dat? Hij zei gewoon ronduit, nee, dat staat ook nergens. Het is afgeleid, dat meent men eruit te kunnen halen. En als je meent dat je dat eruit haalt, moet je je vooral daaraan houden, maar dan moet je niet zeggen dat je het op Bijbelse wijze doet. Want daar vind je geen tekst voor, je kunt nog niet eens een tekst vinden dat het de bedoeling is dat we op zondag samenkomen. Of de eerste dag de week dan. Dat vind je niet. Ja, ze deden het een keer. Maar het zal ook je kan ook aantonen dat ze door de week samenkwamen. Alle dagen namelijk, dat kun je ook lezen. Ik bedoel, daar heb je niks mee bewezen. En meestal moet men dan de toevlucht nemen tot het begin van het christendom. Mijn grootvader was daar trouwens had er erg in doorgeleerd, denk ik. In de oude kerkvaders, de eerste eeuwen van het christendom. En daar komen dan uit aantonen dat men het zo deed. Maar ja, wat je ook kunt aantonen, is dat ze in die dagen toch al heel wat Bijbelse waarheid waren kwijtgeraakt. Dus het schiet niet echt op, bedoel ik maar. Ik vind het geen argument. Daarom is het heel goed. En de eerste dag der week is een Bijbelse dag. En herinnert ons aan de opstanding van Christus. Dus als je gevoel hebt voor traditie, dan regel je dat als je het één keer in de week moet, bij voorkeur op de eerste dag der week. Dat lijkt mij ook. En eeuwen later heeft men dat algemeen ingevoerd in de wereld via Constantijn de Grote. En sinds de vierde eeuw, van allemaal een vrije dag op de eerste dag der week. En daar komt het verhaal vandaan dat het pas in de vierde eeuw is ingevoerd. Dat is ook niet zo. Dat is in de wereld ingevoerd, niet in het christendom. enzovoort. Maar het punt is, de Bijbel zegt er niks over. Vandaar dat men zo'n moeite heeft of met de samenstelling van een liturgie. De Bijbel zegt er namelijk niks over. Er staat alleen, laat alle dingen met orde geschieden. En vooral niet door elkaar praten, want dan kan je elkaar niet verstaan. Dat is wat erbij staat. En dat staat notabene ook nog in die Korinthebrief. Logischerwijze. Nou goed, ga ik ook maar niet verder op in. Het punt is gewoon dat die dingen niet geregeld worden. Die wet bestaat niet, die instructie bestaat niet. Het enige wat bestaat is de wijsheid Gods. Die wij zouden leren kennen. En van daaruit zouden wij ons als kinderen Gods weten te gedragen. En that's it. Dat wil zeggen, het is onze persoonlijke beslissing, persoonlijk inzicht, beter onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En als je dan zegt, dat kan ik niet aan, ik zou niet weten hoe, dan zegt Jacobus, indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. En verder strekt het niet. Maar het hoeft ook niet, want het is het hoogste wat er is. Maar betekent wel dat we daarmee onttrokken worden aan de wereld en de veronderstelde wijsheid van de wereld. Dat heet in de Bijbel de zogenaamde wetenschap. Ik vind een prachtige uitdrukking aan het eind van 1 Timotheus, is geloof ik. Hè. Goed, u, wacht u voor de honden en de versnijding, dat is Filippenzen. En wacht u voor de tegenstellingen van de zogenaamde, valselijk genaamde, staat er zelfs, hè, valselijk genaamde wetenschap. Precies, wij hebben andere wijsheid, wij horen bij een ander koninkrijk, we horen niet bij deze wereld. Dat is die wijsheid Gods. En zoek het woord wijsheid maar op in de Bijbel. Wijsheid. En je komt daar terecht. Ook als je het woord leest in Spreuken, kom je daar terecht. Kom je bij onze tegenwoordige tijd terecht. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, enzovoorts. Ja, die geldt in heel je leven. Hè? Een goede trouwtekst, klassieke, is ook altijd: al wat hij u zeggen zal, doe dat. En die uitspraak werd gedaan op een bruiloft in de Bijbel. In Cana. Dus het is een voor de hand liggende trouwtekst. Klassiek is die eigenlijk. Maar zo is het natuurlijk ook. Al wat hij u zeggen zal, doe dat. En indien het u aan wijsheid ontbreekt, begeer het van God en hij geeft het. Maar dan heb je ook de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Maar als je die niet wil, moet je ook niet om wijsheid begeren. Maar ja, dan word je dat later door de Heer kwalijk genomen. Ik had genoeg. Je kunt later tegen de Heer niet zeggen, maar ik wist er geen raad mee. Ik zag geen gat in. Ik kon er helemaal niet mee omgaan. Enzovoort. Dan zegt de Heer, heb je dat niet gelezen? Waar is mijn Statenvertaling? Heb je dat niet gelezen? Indien het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, dat het u van God begeren, enzovoorts. Toch? Dat je kunnen weten, waarom heb je dat niet gedaan? Omdat je niet wilde, geen verantwoordelijkheid wil dragen, en daarvoor heeft men de predikant uitgevonden. Dan kun je hem de schuld geven. Hè? Die weet het, tenminste. Waarschijnlijk niet, maar dat doet er niet toe. We geven hem die verantwoordelijkheid. En we houden ons aan de instructies. Daar is dat voor. Daar bestaan kerkbesturen voor. Ouderlingenraad, weet ik veel. Daar is dat voor. Om de verantwoordelijkheid van de mensen weg te nemen. En dan wordt het toch weer wet natuurlijk. En dat het in stand blijft, is omdat mensen geen verantwoordelijkheid willen dragen, dus geen vrijheid willen hebben. Dit is de psychologische, niet de theologische, dit is de psychologische verklaring. Hè? Daarom blijft dat in stand en daarom heeft men een hekel aan Bijbelse waarheid. Wil men liever niet hebben, brengt maar verdeeldheid. Ja, dan raak je je klanten kwijt. Want ze worden klant bij het echte hoofd van de gemeente, namelijk Christus zelf. En ze worden wijs, die mensen. We zoeken het bij de Heer en nergens anders, zie. En daar gaat het over. En het leuke vind ik, want ik moet terug even naar het onderwerp. Het leuke vind ik, als je in 1 Koningen 3 die geschiedenis leest, Salomo waakte op en het was één droom, dan volgt daarna, ogenblikkelijk, toen kwamen er twee vrouwen die hoeren waren tot de koning en ze stonden voor... voor zijn aangezicht. En de ene vrouw zei, och, mijn heer, ik en deze vrouw wonen in één huis. En ik heb bij haar in dat huis gebaard. Het is nu geschied op de derde dag na mijn baren dat deze vrouw ook gebaard heeft en wij waren tezamen. Geen vreemde was met ons in dat huis, behalve ons tweeën in het huis. Je moet het eigenlijk wel plat uitspreken, plat Amsterdams, dan lijkt het meer op de twee hoeren van Walletjes en dan hoor je ze praten als het ware, hè. Er was niemand verder bij, wij waren met z'n tweeën in dat huis en raad eens wat. En de zoon deze vrouw is desnachts gestorven, omdat ze op hem gelegen had. En zij stond de middernacht op en nam mijn zoon van bij mij, als u diens maar sliep, en legde hem in haar schoot. En haar dode zoon legde zij in mijn schoot. En ik, het is net of een sprookje, hè? En ik stond in de morgen op om mijn zoon te zogen en zie, hij was dood, maar ik lette in de morgen op hem en zie, het was mijn zoon niet die ik gebaard had, enzovoorts. U kent het verhaal toch? Of stond het niet in uw kinderbijbel? Soms slaan ze het over, hè? In de kinderbijbel. Oh, dat wist je nog niet. Nou, dan moet je dat weer uitleggen op school, hè? Dat is ook lastig. Dat kun je beter niet doen. Maar er vooruit. Maar u kent die geschiedenis toch? Twee vrouwen, twee zonen. Eén was dood en nu is de vraag, van wie is die ene zoon die nog overleeft?
Hagar is wel.
Ja, hij komt aardig in de buurt. Hè? Dank u. Ja, absoluut. De ene vrouw is Juda, het tweestammenrijk. De andere is het tienstammenrijk. De twee vrouwen onder Salomo. Twee in de tien stammen. De derde dag, is de dag van de opstanding van Christus, begint het nieuwe verbond. Er moet een zoon gebaard worden, dat gebeurt ook aan allebei de kanten, maar aan de ene kant de ene overlijdt. Dat is die uit het Jodendom. De andere blijft leven. Die is uit de tien stammen van Israël, uit de heidenen, zeg maar, want dat is niet Joods, die is heidens, dat weet u toch, hè? Galilea de heidenen, zeg maar, hè? Voor het gemak. Toch? En die ene die overblijft, dat is christendom dus, zeg maar, de gemeente. Waarna de vraag is, van wie is het christendom? Komt het voort uit Juda of komt het voort uit Ephraim? Komt het uit Ahola of uit Aholiba? Als vrouwen zo heten, dan zijn het zeker hoeren, dat begrijp je wel, hè? Toch? Ahola en Aholiba. Het is in de Bijbel ook zo, Aholiba. Nou ja. Oh la la. Dan waren het Fransen, ja. Goed. Maar de vraag van wie is die zoon? Is de gemeente Joods? Of komt die voort uit de heidenen? Het antwoord is, de Joden claimen het. En in de wereld wordt de gemeente geacht Joods te zijn.
Ja. De oudere broer, hè?
Oudere broer enzovoort. En het christendom als voortgekomen uit het Jodendom. Maar het is niet waar. De gemeente is uit die andere vrouw. De gemeente komt voort uit, nou ben ik een ander schriftgedeelte, Jesaja, uit de vrouw die de man niet heeft. En de vrouw die de man heeft, blijft onvruchtbaar. Weet u die nog? Jesaja 54, ja. Aangehaald in Galaten. Zie. De gemeente, is dat Joods? Nee, dat lijkt alleen maar zo. Dat wordt ons zo voorgesteld. En het wordt eventueel zo geclaimd en andersom ook. Dat wil zeggen, christendom wordt ook door christenen geacht Joodse wortels te hebben en dat soort dingen meer. Maar het is niet waar. De gemeente komt voort niet uit Juda, maar uit Jozef. Toen zei iemand, ja, maar de Heer Jezus was toch een Jood? Ze zeggen, ja, maar zijn wettige vader was Jozef. Waarom zou dat zijn, denkt u? En bovendien, wat stond er? Als je nou niet via Handelingen 13 binnenkomt, maar gewoon rechtstreeks Jesaja 49 leest, of Jesaja 42, mag ook. Dan staat er toch, ik heb u gesteld, Ik, niet alleen om Israël te verzamelen, maar ik heb u ook gesteld tot licht der heidenen, tot aan de einden der aarde. Als je niet eerst Handelingen 13 gelezen, weet je toch wie dat is, die tot licht gesteld is aan de einden der aarde en aan de kustlanden bij de zee. Nee, daar staat niet Galilea der heidenen. Dat was in hoofdstuk 7, of wat, 9. Maar dit is Jesaja 49. Hè? Maar u weet toch dat het over de Heer Jezus Christus gaat. Waar staat hij? Waar is hij dan? Waar vind je die? Als je de Heer zou zoeken hier op aarde, waar vind je die dan? Bij de Joden? Ze kennen zijn naam niet eens. Afgezien van dat vele Joden niet eens weten dat Jezus een Jood was. Ja, dat is echt waar. Vreemd genoeg, maar het is zo, weten ze niet eens. Komen ze ineens achter als iemand zijn Nieuw Testament aanreikt. Maar goed, hè? Maar waar komt christendom uit voort? Nee, niet uit Juda. De Jood, de Heer Jezus Christus, de opgewekte met een Joodse afkomst, is gegaan tot Jozef. Is gesteld tot licht aan de einde der aarde. Omdat Israël, of wat er van over was, officieel Juda, zich niet verzamelen liet, Jesaja 49. En in werkelijkheid, de gemeente is de vervulling van het eerstgeboorterecht van Jozef. En de aardigheid is dat wij lezen over Salomo, hij droomt en, mag vragen om wijsheid, hetgeen hij doet. En daarna wordt zijn spreekwoordelijke wijsheid sinds mensenheugen is in alle kinderbijbels geïllustreerd in het volgende verhaal. Van wie is die zoon? En ze konden het niet eens worden, toen zei Salomo, nou dan hak je hem toch in tweeën, geef je een deel aan de ene en een deel aan de ander. En toen riep een van die vrouwen, geef hem dan maar een haar.
De gemeente.
Hè? Nee, die zoon is de gemeente. En die vrouw die zegt, oké, laat het dan maar aan de Joden. Dat is de 10 stammen weer. Laat het dan maar aan Juda over, prima. Maar het gaat erom, de wijsheid van Salomo daar. Met die, in diezelfde kwestie al uit Genesis, wie van de twee? Want de twee worden verwisseld. Wil de echte zoon opstaan? Wie van de twee? Dat staat toch ook weer? En daar kom je dus weer terecht bij geestelijke waarheid, gemeentelijke waarheid. Het was niet Esau, maar het was Jacob. En van wie, daar gaan we even, hè? Ik mag niet meer, want het is hoog tijd. Hè? Van wie was Jacob ook alweer een zoon? Verkeerde vraag. Van wie was Jacob ook alweer de zoon?
Isaac.
Oh ja. Even verder over nadenken. De erfgenaam vroeg ik. De zoon, de erfgenaam. Van Isaac. Dan denk ik, ja, dat is een mooie vader. Die zegt tegen Jacob, mijn zegen heb je. Zonder zijn naam uit te spreken, want hij wist het ook niet, denkt men, hè. Hij wist het wel, maar dat doet er niet toe. Maar hij zegent hem, en wat gebeurde toen? Toen ging Jacob op weg, met alleen zijn tandenborstel, want hij moest vluchten. En niet met de vrachtwagen voor spullen, in zijn eentje, moest vluchten voor zijn broer, die hem naar het leven stond, enzovoort. Hij had dus helemaal niks. Wat kreeg hij van Isaac? Helemaal niks. De zegen, maar dan in het Nederlands, hè. Niks dus. De hartelijke garoute, u kunt wel gaan. En daar ging hij. En toen hij terugkwam, was hij erfgenaam, zeker. En hij was schat hemeltje rijk geworden. Maar van wie had hij geërfd?
Van
oom Laban. Want zijn ene vrouw was van dochter van Laban. De andere vrouw was een dochter van Laban. Toen had hij nog twee bijvrouwen, die kwamen ook bij Laban vandaan. Zijn kinderen waren de kleinkinderen van Laban en zijn vee kwam van Laban. Alles kwam van Laban. En die gingen met het hele spul nog vandoor ook, zodanig dat Laban ook weer achter hem aankwam. Wat neem je mijn kinderen, mijn vee, wat neem je het mee? Ja, ik zeg, het is voor mij.
Hè?
Zelfs dat, broeder, dat is nog een ander verhaal. Maar in ieder geval, begrijpt u, wiens zoon is hij? Waar komt die familie van Isaac? Van Laban. Officieel, aan de ene kant, een historisch officieel van Isaac, maar in de praktijk van Laban. Heb je dat? En zo is het met ons ook, de gemeente. Ja, het begint met een Jood en een paar Joden. Dat waren de eerstelingen van de gemeente. Maar de gemeente als zodanig is volstrekt niet Joods. Integendeel. Is zelfs tegenovergestelde ervan. En komt ergens anders vandaan. De Joden weten dat allemaal heel goed. Christendom is een heidense godsdienst. En Jezus is die God van die heidenen. En ze hebben eigenlijk nog gelijk ook, want het is niet Joods en dus is het heidens. Maar de Heer zei nou eenmaal, en Paulus zei het ook, de zaligheid is de heidenen gegeven. En ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een ander volk en al dat soort dingen meer. En je ziet het hier prompt in 1 Koningen 3 en 4, zie je het geïllustreerd. Wijsheid brengt je meteen bij deze dingen. Wat is wijsheid? Dat je de armen kruist. Dat je ze verwisselt. Dat je de wereld laat voor wat hij is en kiest voor de hemelse erfenis en burgerschap enzovoort. Voor de Corinthiërs geldt het ook. Wat is wijsheid? Dat je heel die wereld loslaat, uitgaat buiten de legerplaats, om zo te zeggen. Om deel te hebben aan de smaadheid van Christus nu, maar ook aan zijn heerlijkheid in de toekomst. Dat is wat wijsheid is. Het is een omweg. Het is een droom wellicht, omdat het verborgen is en blijft voor de wereld. Maar het is de weg Gods in onze tegenwoordige tijd. En voor de zomer heb ik nog wat huiswerk voor u. Zoek het woord de weg maar eens op. In uw Bijbel. Beginnend in Handelingen. Dat schiet flink op. De psalmen is ook heel aardig trouwens. Dan moet je ook de synoniemen niet vergeten. Pad en zo, hè. Dat soort dingen. Zoek ze maar eens na. Kijk maar eens waar het over gaat. Ik heb gezien dat ze in het algemeen spreken over het tegenwoordige werk Gods. Die weg Gods, de hele christendom heette zo, degene die van die weg zijn enzovoort. Welke weg? Het antwoord is de omweg. Lus. Maar eigenlijk Bethel, het huis Gods. Nou goed, daar hadden we het, daar moeten we dringend bij laten. Ik heb één droom niet genoemd. Het schiet mij het binnen. Dat was die van de vrouw van Pilatus. Die zei, ik heb in de droom veel geleden om zijnentwil. Maar die vrouw van Pilatus is een beeld van de wereld, het vrouwelijke, het veruiterlijkte. Pilatus is daar de machthebber, de Romeinse machthebber ter plekke, vertegenwoordigt het wereldrijk. Zijn vrouw is de veruiterlijking daarvan. Dat is dus het rijk, zoals dat beeld vele malen in de Bijbel tegenkomt. En zij zegt, ik heb in de droom veel geleden om zijnentwil. Het lijden van de wereld als zodanig in deze tegenwoordige tijd is om zijnentwil. Is omdat de Heer Jezus verworpen werd in het verleden met als gevolg, dat hij inmiddels een ander werk doet, maar niet aan de wereld. En de vraag naar het lijden van de volkeren als zodanig de afgelopen 2000 jaar wordt daarmee beantwoord. Waarom is dat zo? Het antwoord is omdat God er inderdaad niet naar omkijkt. Doet hij dan niks? Jawel, maar in het verborgene. En daar zouden wij deel aan hebben. Zie? Het tegenwoordige werk Gods met wat we, met betrekking tot een hemelse roeping, hemelse positie, hemels burgerschap, hemelse erfenis. En het lijden van de wereld wordt pas beëindigd als de droom voorbij is, om zo te zeggen, als de omweg voorbij is, als Christus met de gemeente samen geopenbaard zal worden in heerlijkheid, om alsnog de normale route te vervolgen, namelijk zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen. Maar goed, we laten het hierbij en zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor dat woord dat u ons gegeven hebt. Dat woord waaraan wij ons zouden onderwerpen in geloof. Waarna wij in geloof u ook zouden vragen om die wijsheid die wij nodig hebben. Die wijsheid die wij nodig hebben om als kinderen Gods te leven. Om als dienstknechten van u, zelfs als priesters naar de ordening van Melchizedek te leven. Nu nog in het vlees en in deze oude gevallen wereld. Maar niettemin als eerstelingen, eerstgeborenen van een nieuwe schepping. Wij zeggen u dank dat we daaraan deel gekregen hebben, niet op grond van wet, maar op grond van de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. En wij danken u daarom dat we daaruit mogen leven, in het besef dat waar de zonde te meerder wordt, de genade meer overvloedig is. En ook in het besef dat u bij machten bent om overvloedig te doen boven hetgeen wij bidden of denken. En daarom, Vader, danken we u dat we mogen staan in de vrijheid, ons aan u mogen toevertrouwen in geloof, ons leven aan u mogen geven, opdat u uw leven in onze sterfelijke lichamen nog zou leven, en opdat onze wandel zou zijn tot eer van uw naam. Vader, geeft u ons dat bewustzijn dat wij niet behoren meer tot deze oude wereld waarvoor wij gestorven zijn, maar dat wij kinderen van u zijn geworden en burgers van dat nog verborgen Jeruzalem dat in de toekomst zal nederdalen. Wees u dus ons nabij met uw kracht en met uw genade om Christus wil. Amen.